Addio Roma mia bella, te saluto, soltanto adesso so quel che t'ho dato, soltanto adesso so quel che ho perduto, soltanto adesso.
Hartelijk welkom. Techniek staat voor niets. U ziet het. Onze presentatie vanavond. Hartelijk welkom vanavond. U die gekomen bent door het hele slechte weer. Toch de warme kachel verlaten om hier te zijn. Fijn dat u gekomen bent op deze vrije vrijdagavond. Want vanavond is er een Sera Italiana, een Italiaanse avond. En wij nemen u mee naar Rome.
Oké, vanavond, Koos en ik hebben afgelopen zomer een wens kunnen verwezenlijken. We zijn op de fiets naar Rome geweest. We hebben gefietst voor onderwijs in Ghana. En ik ga u straks vertellen en laten zien wat we daar allemaal meegemaakt hebben.
En ik mocht 3 maanden naar Rome. Ik mocht mijn sabbat houden, wat je eens in de 5 jaar mag doen van de bisschop. In de eeuwige stad, dat was een keuze van mij, heb ik zelf voor gekozen. Een stuk studie, een stuk vorming. En u zult zien aan de presentatie ook een stuk ontspanning, maar dat hoort er ook bij. 3 maanden verblijven in de eeuwige stad, zoals gezegd, dat was mijn grote wens. En die wens is in vervulling gegaan.
Het eerste deel van de avond neem ik u mee op de fiets naar Rome en daarna gaan we pauzeren.
En na de pauze neem ik u mee echt naar Rome voor mijn sabbatervaringen. En daarna, u ziet het allemaal, zullen we ons te goed doen aan echte, goede Italiaanse wijn. En als u daarvan houdt, een Italiaanse olijfje erbij. En wat nog mooi is, een echte Italiaanse ontmoeting is elkaar echt ontmoeten, echt met elkaar spreken. En u ziet, we hebben allerlei spullen neergezet. Daar kunt u naar kijken en u kunt vragen stellen, zoveel u maar wilt. Ik wens u, wij wensen u, een hele mooie avond. Licht mag uit.
Om te beginnen.
Stout?
Even terug. Ja. Om te beginnen ga ik u even vertellen wat wij meegemaakt hebben, wat de oorsprong is eigenlijk van ons doel. Wij zijn naar Rome of naar Ghana geweest. In 2007 hebben wij 3 weken meegeholpen om te werken, om daar een hostel te maken voor kinderen, voor middelbaar onderwijs was dat. En daar liepen dus kinderen gewoon buiten op straat die niet op school waren. We hebben veel scholen bezocht. Voor die kinderen was er geen geld om onderwijs te krijgen, met name voor kleding en uniformen en dergelijke. En nou, we hebben veel scholen gezien. Het was eigenlijk wel een beetje schrikken wat wij aan rijke dingen allemaal hebben op school. Als je hier ziet bij die school, die heeft geen bankjes. We hebben daar dus ook bankjes laten maken. Hier ziet 3 weken later. Waar gingen ze allemaal blij met de bankjes op hun rug, gingen ze naar hun school. Dit was het hostel waar we, dat was op, zeg maar, in deze stadium toen we kwamen. En toen we vertrokken, nou, er was heel wat werk verzet. Deze kindertjes liepen dus onder andere ook, ja, zonder onderwijs te wachten. En dat is gewoon heel, heel jammer als je dat ziet aan de verkeerde kant. Het was heel bijzonder wel om daar te zijn. De mensen zijn ontzettend blij. Het is, ja, ze hebben niet veel, maar ze hebben heel veel. Ze zijn heel gelukkig en heel, daar kunnen wij nog wel denk ik iets van leren. Ik druk van de zenuwen steeds op het verkeerde knopje. Maar goed, komt goed. Dit is de route die wij gefietst hebben in het groot. Amsterdam. Nou, hier ziet u de grote steden ongeveer. De route was in 3 delen. Het zijn 3 verschillende boekjes. En dit zijn een beetje de steden die wij bezocht hebben. En dit is deel 1. Dat was Amsterdam Bregenz. En daar gingen we. Thuis we vertrokken en we hoopten dat we alles mee hadden achter op de fiets. En dan fietsen we naar de kerk. Dus dag van vertrek. De avond, we hebben onderweg geen lekker band gehad, maar de avond voordat we vertrokken stond dus 1 band plat. En koos direct naar de schuur, nieuw band erin, willen we niet meer. En dat is ook goed gekomen. Dit is een credential, dat mochten we onderweg, moest je dan toch stempels halen bij kerken, bibliotheken, gemeentehuizen. Waar je dan kunt bewijzen dat je, een soort kunt bewijzen dat je de route zelf hebt, op eigen kracht hebt gedaan. Toen we, voor we vertrokken, hadden we in deze kerk een viering. En toevallig meneer Bakker, Johan, die was op die dag jarig. En die is zelf, heel vroeger is hij op de fiets naar Rome geweest. Nou, dat was natuurlijk een prachtig aanknopingspunt. Jarig, taart eten en hij ook wist waar wij naartoe gingen. Toen was het afscheid, nou, dat is slikken. En dan ga je daar met z'n tweeën, hè, het avontuur tegemoet. En nou, voordat we op de brug waren, had ik al zoiets van, daar gaan we dan. En toen gingen we eerst naar Amsterdam, daar begint de route officieel. En daar kregen we dus van onze kinderen een boekje. En die hadden daar allemaal foto's van zichzelf. Als u ze straks wil zien, staat bij de tent. Daar konden we af en toe een ander kind voorop doen. En dan had ik ze toch bij me. En u kunt u voorstellen, ik heb wel heel dikwijls in die boekjes gekeken. Ja, ik had ze toch mee. Nou, de Dam is natuurlijk Amsterdam, dat is een begin. En dit was het begin van de route, daar was het officieel. Toen hadden we er al 35 op staan. Dus dat was heel gunstig voor de telling van de sponsors die per kilometer sponsorden. Dat kan je er maar niet genoeg hebben, hè. Van Amsterdam kwam je heel snel in de rust en ja, gewoon een hertje op de hei. Dat is dan zo van, ook dit is Nederland, de drukte van Amsterdam. Nou, dit is ons huisje. U kunt het straks even zien als u nog niet voor in de kerk heeft gekeken. Daar hebben wij ons. Op dat moment denk je van, oh, Hoe lang zal het duren? Het kan met 2 weken klaar zijn als je omvalt of zo, maar nou, hoe lang mag het zijn? In Venlo waren we er al achter dat we veel te veel spullen mee hadden. Dus daar hebben we vervolgens 2 plastic tassen spullen achtergelaten. En in Roermond, daar was een meneer die wist, pelgrims, die camping stond ook in het boekje. En die meneer die wist dan, oh, dat zijn pelgrims. En dan kwam hij stoelen brengen, want hij dacht dat hij dan een volle aflaat daarmee verdiende. En dan kon hij weer een beetje beesten. En dan kon hij, dacht hij, tot de volgende. Nou, dit zijn gewoon mooie dingetjes die je onderweg tegenkomt. Mooie gebouwen en bijzondere. Nou, dit was Koos. Mensen die het in het Witte Weekblad gevolgd hebben, hebben daar wel, denk ik, kennis van. Dat iedere keer onze brander was wat mee. En dan dronken we maar weer koude koffie. Maar hij moest dus ook soms tanken. Dat was natuurlijk geen gezicht. Zo'n klein tankje. Heel voorzichtig, maar dat ging helemaal goed. En dit was de meneer die ons dus heel nadrukkelijk wees op dat we die andere weg wel konden nemen. Maar wij wilden die route houden. Maar die meneer was echt zo van, nee, dat is echt veel beter. En ja, we konden er niet omheen, want hij reed dus voor ons uit en ging beneden aan die berg staan wachten. Dus wij hadden zoiets van, nou ja, oké, het zal vast goed komen. En we gingen dus toch maar de route die hij zei. En vervolgens ongeveer 20 minuten later waren we weer terug op de route. En was het inderdaad wat eenvoudiger. Dus dat was een nieuwere weg. Maar ja, het is wel spannend om van je route af te gaan wijken. Vlak voordat wij vertrokken, toen had ik gelezen in een boek, vals plat is ook klimmen. En vals plat is een beetje gluiperig eigenlijk, want dan zit je te fietsen en dan denk je, ja, mijn benen doen het niet goed vandaag en jeetje, en het is nog zo'n eind. Maar nou, vanaf toen kon ik dat dus handelen. Toen dacht ik ben gewoon aan het klimmen. Dit was een plekje, op de route stond beschreven, dat was een natuurpark en daar kon je verdwalen. Nou, dat is dan gelijk mijn grote paniek van, oh jeetje. En Koos is dan echt de rots in de branding, nee, we moeten zo. En nou, ik rijd er gewoon achteraan. En toen stond, en dan was je bij een hek en als je daar alvast maar was, dus wij zagen dat hek, ik helemaal blij. En binnen 5 minuten staan we daar dus met 6 Nederlanders. 2 komen uit Rome fietsen. 2 gaan op datzelfde boekje naar Brekens. We gingen naar de Bodensee. En wij gingen naar Rome. Nou, dat was echt zo bijzonder. In the middle of nowhere, 6 Nederlanders. Iedereen vertelt even zijn verhaal. En dan zeg je elkaar weer goede reis. Dit is een echtpaar met 2 knullen. Die zaten ook op een fietsclub. En die reden de route ongeveer 3 keer of zo. Want die kwamen weer heen en terug. En die kwamen we ook dikwijls 's avonds weer tegen op een camping. En dan was het, hoe hebben jullie het gehad vandaag? Het was leuk om zo'n week, een kleine week met elkaar mee te fietsen. Nou, je hebt onderweg bijzondere wegen waarin je denkt van, nou, hoe gaan we dit nou toch doen? Dit ging nog, maar toen was dat trapje. Nou, als ik, dat kan je dus niet als vrouw, en gelukkig is Koos heel sterk. Maar daar kon je dus ook gewoon, dan moet je gewoon je fiets afladen en alles 1 voor 1. Maar dat hoefde dus niet, want ik had Koos bij. Nou, dit is gewoon heel leuk onderweg. Een fiets op de muur, Koos op de fiets. Schroot, wat muziek, wat kunst moet worden. Een insectenhotel. En dit zijn gletsjerstenen. Ja, gewoon mooi. Ja, ook gewoon mooi. Echte zeppelin zien vliegen, dat was wel bijzonder. Dit was een bron waar een heel dorpje een beetje de economische voordeel van had. Ja, en dit was witte tas of gele tas op de fiets en een gele meneer op zijn kop. Nou, dit, toen we hier fietsten, dachten we, oh hemel, 50%, hoe gaan we dat doen? En dan denk je, ja, nou, voorzichtig maar. En dan is het een stukje wat je dus echt remmend naar beneden. En gelukkig is het dan een trapje waardoor je niet gaat glijden, maar het was echt heel, heel, heel erg schuin. Ja, het is een beetje donker, maar het is denk ik net te zien. En toen waren we bij de Bodensee. Zo van, oké. En dan ben je ongeveer al aardig in de buurt van de helft van je route. En dan krijg ik het steeds meer naar mijn zin. Als ik ongeveer op de helft ben, dan ga ik weer richting huis. En dan oké, Brekens. Ja, dat is, op die plek is dus de route boekje 1 klaar. En begin je aan route boekje 2... Nou, dan ben je, als je er drie hebt, komt dat helemaal goed. Dit was een camping. De campings staan ook beschreven in het boekje. En daar stond dus bij, hij is verwaarloosd. Maar er zijn niet zoveel campings, dus je moest, ja, we moesten daar toch naartoe. En als het, 's nachts was het heel erg onweer. En aan de ene kant, we lagen echt op zo'n punt van ogen dicht, oren dicht. En heel veel onweer, maar het komt vast goed. En nou, dat kwam het ook. De wasdrogen is met zulke lakens dus heel eenvoudig. Want je houdt ze gewoon even vast en dan is het weer droog. Ja, ze zijn te lang, maar je fiets te hangen natuurlijk. Dus dit was deel 2, Bregenz, Florence. Je kon via Verona naar Florence, Bologna. Je kon ook via Ravenna, dan zat je wat meer in de Po-vlakte, een beetje Haarlem en meerachtig. Dit was wel zwaarder, maar mooier natuurlijk, dat is altijd het gevolg. Dus wij gingen langs, wij gingen richting Verona. Ja, onderweg regende het toch. We hebben het idee dat we alleen maar mooi weer gehad hebben. Maar op de foto's zie je dan toch van, hey, het heeft toch wel af en toe geregend. Dit was een bijzondere camping. Die had een heel klein zwembadje. En het eerste helft van het uur, dan mocht je zwemmen met zwemkleding aan. En de tweede helft van het uur zonder badkleding aan. Dus nou ja, als je een uur wilde zwemmen, moest je dus een keer iets aan of iets uitdoen. Nou, ik laat even in het midden wat we gedaan hebben. Maar, dit was op de dag dat Koos 45 jaar werknemer was bij firma van Berkel. Dat hebben we dus gevierd met een dinertje hier beneden. Daar was de camping, dus we konden onze tentje gewoon zien staan. En daarnaast was een sloot. En ja, wij waren zoekende daar in Sigmaringen was dat. Wij waren zoekende van ja, we moeten de Donau vinden. Maar het bestaat toch niet dat deze sloot de Donau is. Nou, dat was het dus wel. Ja, hij zal in de verte en verder wel mooier worden. Maar het was daar dus gewoon een flinke sloot. Ja. Dat kan. Hij was het dus echt. Dit was een zware tocht. Hier gingen we de Alberger Pas op. 'S morgens om 8:30 kon je bij de camping vragen. Die wisten dan wat het weer was en of het verantwoord was om zo hoog. Of anders het tussentreintje te nemen van 6 kilometer minder. En nou, het kon. Dus jammer eigenlijk vond ik dat weer wel. Maar goed. Toen waren wij dus bij dat treintje bijna. En toen zei ik, nou laten we dat toch maar doen. Want ik vind het al heel knap dat ik hier ben. En die top, die hoeft niet per se. Dus we gingen bij het treintje wachten. En wat gebeurt er? Hebben we 1 keer in de 3 weken openbaar vervoer nodig. De trein kwam niet, want er was onderhoud aan het spoor. Oh. Nou, dat is echt heel vervelend. En toen zeiden ze, ja, maar er komt een bus. Dus wij, oké, dan gaan we op de bus wachten. En toen kwam de bus en die zei, ik mag geen fiets meenemen. Nee. Nou, ik was onderhand wel wat in tranen. En een mevrouw bij mij, naast mij, die zei, nee, dat kan echt niet. Die man ging bellen en die zei, om 2:30 komt er een bus en die kan je meenemen. Wij wachten, komt die meneer die zegt, ik mag tot 2 uur fiets meenemen en niet langer. Nee. En dan valt het niet mee om de moed erin te houden. En uiteindelijk mochten we toch mee en zetten die meneer ons dus af. 3 kilometer voor de top, heel zwaar stuk nog. En daar gaat de bus. En daar staan wij ongeveer in de middel of met een heel klein restaurantje waar we nog snel maar wat cola gekocht hebben. En nou, toen gingen we die berg op en nou, dat was echt zwaar. Ik heb echt heel veel keer gedacht, God help me, want ik trek dit niet. En nou, dan leek het net of het iets makkelijker ging. En de auto's gingen heel snel langs ons heen. En toen waren we op de top. En ja, nou dat is leuk, 1800 meter en dat is leuk om te weten. Een Nederlandse bus, meneer, goh wat komen jullie hier doen? Ja, de berg over. En even met ze gesproken. En toen, dit was het allerergste, want daar was ik heel bang voor. Het was een hele zware helling. Dus we moesten heel scherp omlaag over gravel. Dus ik heb heel wat schietgebedjes gedaan onderweg. En nou, ik was beschermd. Nou, en dit is echt geweldig. Dit is zo mooi. En dan fiets je doorheen en dan ben je zo blij en dankbaar van... wat is de wereld mooi en dat wij hier mogen fietsen nu. En dit is echt super, super. Hier konden we ons water gewoon tappen uit een bron. En ja, dat zijn echt cadeautjes. Toen gingen we de Resiapas, dat is op de grens van Italië. En daar was ook zo'n flinke top. En toen hebben we eerst goed geïnformeerd en die bus nam echt fietsen mee. Dus we hebben daar nog 9 kilometer met de bus zijn we omhoog gegaan. En toen bleven er nog een stuk of wat over voor onszelf. En dat was genoeg, want tegenwind is dan best zwaar. En hier zitten we, hier is de grens Italië, die kun je precies zien. Nou, het is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, de wereld is mooi. En dan zijn we dus in Italië en dan gaan we daar in de wind gaan we onze lunch gebruiken. En dan fiets je langs een dorp wat ze gewoon onder hebben laten lopen, omdat ze er een stuwdam hebben gemaakt. Dat is een beetje een bizar gezicht. De dagen fietsten we langs appelboomgaarden. We dachten, wat moeten ze ermee? Zoveel heb ik er nooit verkocht in de winkel. En druiven, dus eerst waren er appels, toen werd er een heleboel druiven. In Montagna, daar mochten we onze tent opzetten in de tuin van de jeugdherberg. En daar kregen we de sleutel, want dan konden we daar 's nachts konden we daar dan naar binnen voor gebruik van toilet en zo. Toen gingen we dus 's morgens om 7:15 of 6:30. Toen bleek die sleutel niet te passen. Oh. Oh, gelukkig kwamen er vrij snel mensen die daar dus wel binnen waren. Konden ons erin laten. Maar goed dat we dat 's nachts niet wisten. In een camping waar wij dus net binnenkwamen, kwam er een mevrouw naar ons toe. En in het Italiaans of in het Duits. Hè?
Engels.
Oh, in het Engels. Zij vragen van, wij moeten daar naartoe en een pontje. En ja, hoe laat moeten we dan weg? En nou, Koos ging dapper even meedenken. En is goed gekomen met die mevrouw, denken wij, hopen wij. En ja, dit is heel belangrijk onderweg. Wij gingen 's morgens weg met 6-7 liter water. En dan onderweg, dan hadden we voor de koffie, zetten we koffie. En dan. En als we dan weer een bron of een pomp tegenkwamen, dan werd alles weer, het warme er weer uitgegooid, het koude er weer in. En dan waren we weer even blij en met gewoon koel water. Nou, dit heeft verder geen woorden nodig. Hè? Het is gewoon zo mooi. En als we s'avonds dan op de camping kwamen, hadden we het heel druk. Want dan moesten we tentje bouwen, fietsen leegmaken. Eten koken deed Koos. En berichtjes sturen. Ik was van de contacten en van het dagboek en van het lezen. En Koos deed heel veel andere dingen. En, onderweg zit je ook wel te vervelen, dus dan zoek je gewoon eens je foto te stellen op en dan zit je maar zo'n beetje te knippen, omhoog, omlaag. En hier is dus een van die pompen waar we dan heel blij mee zijn. En dit was onderweg, hadden we echt een flinke berg gehad en toen had ik zoiets van zo, er waren dus nog meer mensen, want bovenaan die berg stond dit dus. Oef. En toen ben ik ook teruggelopen, want ik dacht, dit moet echt op de foto. En toen waren we in Verona. En dat was de eerste dag dat wij, dat onze tent 2 nachtjes op dezelfde plek bleef staan. Dat was onze eerste rustdag. En dat klinkt natuurlijk heel ernstig, maar het was best wel. Het was eigenlijk ernstiger om daar een dag rond te lopen. Want je bent 3 weken aan het fietsen en dan zijn je spieren natuurlijk toch heel anders worden gebruikt. En we hadden zoiets van, we willen dit zien, we willen dat zien, we willen daar naartoe. Nou, we waren echt gesloopt toen we 's avonds terugkwamen. En nou, dit is het uitzicht wat Koos had als hij daar op het randje stond te koken. Nou, dat is natuurlijk superleuk. En nou, de brander deed ook niet altijd meer wat we wilden, maar dat was steeds. Deze meisjes zijn we bijna een week lang, iedere keer kwamen ze onderweg weer tegen. En dan was het, hoe is het bij jullie, waar zijn jullie geweest? En, helemaal leuk. Verona, mooiste arena's van het Romeinse Rijk. Bijzonderheden, kerk, hele mooie kerk. Dat was de lachende bisschop. Dat is ook heel bijzonder om dat te zien in een beeld. En heel veel kerken hadden dit soort afbeeldingen. waarin het leven van Jezus verbeeld werd. Bologna, een oude stad met allemaal arcade. En dit was het pleintje. We hebben allemaal kerken bekeken. En daar ontmoeten we dus deze twee dames. Die van, ja, vertel en waarom doen jullie dat? En nou, ongeveer een half uur later hadden we er weer twee sponsors bij. Nou, dat was natuurlijk helemaal leuk. In Bologna stonden we ook op een soort jeugdherberg. Nou, afscheid nemen, is echt een hele lieve mevrouw. Dus hier gaat weer. En deze meneer, hier op deze plaats moest Koos een boekje om het volgende blad van het routeboekje. En daar zat deze meneer op te wachten. Die kwam opeens uit een ergens vandaan. En die kwam allemaal vertellen. Hij sprak geen Engels, dat was jammer. We moesten ons water verversen. We mochten, hij vertelde over een duif in de dakgoot. Hij, over zijn hondje. We kregen verse druiven. Of vijgen van die meneer. Waren trouwens heel erg lekker. Dus het was superleuk, die man. Het was denk ik zijn dagvulling of zo. Deze meneer kwamen we tegen, die was al zes dagen onderweg vanuit Rome. Die was nog geen Nederlander tegengekomen. En wij waren de eerste, dus dit zijn ongeveer wat je als mensen ontmoet, met name fietsers uit Nederland. Hoe gaat het met je, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe, hoeveel kilometer heb je gefietst? Nou, heb je nog anderen ontmoet, het zijn echt zo de standaard. Deze twee mannen, die ontmoetten we. Toen hadden we al 2 dagen geen Nederlander meer gezien. Toen dacht ik echt van, nou, nu moeten we het met de Italianen doen. En toen ontmoetten we deze meneer. Dus konden we het weer volhouden. Dit was ons tentje. Die kon op een plekje staan op de camping. Het was natuurlijk altijd maar voor 1 nacht. En dan moesten ze een beetje zoeken. En dan moesten eerst alles van de fietsen. Heel smal weg, paadje, een trappetje. En dan konden de fietsen er weer achteraan. En dus dit is ongeveer alles wat we bij ons hadden. En 2 fietsen. Nou, en dit, voor de mensen die het kennen. Dit was voor mij voor het eerst. Het was te mooi, echt. Toen kwamen we in Florence. En vlak voordat we Florence moesten we ook over zo'n top van, 900 meter of zo. En... Nou, bijna 1000 meter. En toen kwamen we op die top en daar was een restaurant en er stonden allemaal motors. Geweldige, prachtige motors. En toen zei Koos, oh, wil je soms een colaatje? Toen zei ik, nou, dat durf ik daar niet. Toen dacht ik, nou, het is eigenlijk toch wel stoer. Dus wij rijden daar met onze fietsen naar de ingang, zetten ze daar pontificaal neer, kopen een colaatje en gaan op een bankje aan de zijkant zitten, cola drinken. Toen kwamen er 2 van die motormuizen, heet dat geloof ik. En die kwamen vragen van, wat zijn jullie aan het doen? En nou ja, we fietsen naar Rome en zo. Nou, dat was heel leuk. Die vond echt respect, zei hij. Nou, dat is leuk om te horen. En toen waren we in Florence. Nou, dat is echt te kort. We hebben daar weer een rustdag gehad en rondgekeken. En, ja... Dan word je stil. We zijn nergens in geweest. We moeten gewoon nog een keer terug. Want het is te mooi om hier ook een belangrijke winkelstraat, de Ponte Vecchio. Nou, dat is het zo druk, echt. En prachtige uitzichten. Dit was de Piazza Michelangelo. Daar was onze camping vlakbij. En als je daar was, waren er bijna altijd wel heel veel bruidjes. Die gaan daar dan allemaal foto's maken, denk ik, voor een reportage. Ik geloof dat we wel ongeveer 6 bruidjes daar gezien hebben in een half uurtje of zo. Ja. En dit is dit is deel 3. Nu gaan we van Florence, maken we zo een doorstroom. Zo. En dan gaan we zo naar Assisi. Normaal kun je ook langs Siena. Is ook heel zwaar en heel mooi. Maar wij wilden naar Assisi. Dus wij moesten die doorsteek maken. Nou, mooi blijft het. Dit was een camping. Daar moesten we op een korte afstand heel hoog. Moesten we ook, nou, ik heb ook hele stukken gelopen hoor. Onderweg, dat mag u gerust weten. En toen kwamen we helemaal aan die top. En toen zeiden we tegen die meneer. Nou, we zijn over de 2000 kilometer of zo waren we toen. En die zei. Die meneer zei, nou, ik neem liever de auto. Ja. Nou ja, achteraf realiseerden we ons dat die man waarschijnlijk iedere keer pelgrims kreeg die dat zeiden. Want ja, die route stond natuurlijk zo beschreven. En toen waren we in Paterna en toen, ja, toen ging er wat mis. Toen waren wij op dat plekje, het was een soort klein paradijsje. En daar was ook heel veilig. En toen hoorden we dus van onze dochter van, volgen jullie het nieuws? Nee, dat kunnen we niet verstaan. Nou, lezen jullie de krant? Nee, dat doen we ook niet, want dat is niet zo handig. En maar wat is er dan? Ja, nou, toen vertelden ze dus het verhaal van de mensen die overvallen waren in Rome. En het is echt heel verschrikkelijk. En dan is het echt dat je denkt van nou, nu is het klaar. Ik ga niet meer verder, ik durf niet meer verder. We rijden met grote fietsen, met allemaal spullen. Mensen kunnen het zomaar zien. En je kan het niet verstoppen. En nou, dus dat was een nacht waarin weinig geslapen werd. En de andere ochtend zeiden we, nou, we gaan niet terug, want dat kan niet. Maar we gaan naar een grote stad en we gaan met de trein terug. En toen moesten we eerst weer met thuis bellen. En uiteindelijk 9:30 toch op pad. En toen moesten we de eerste weg, dat was een hele drukke weg gelukkig. En iedere auto die gas terugnam of zo, dan had ik zoiets van, oh. En of als iemand langs de weg zat te telefoneren, dacht ik, oh, zijn maatje staat om het hoekie. Hè? En zo, helemaal. En dat was echt heel vervelend. En nou ja, na de eerste dag, dan denk je nou, dan ben je op dat punt van gaan we nou naar die stad en dan gaan we naar huis. Maar je wil eigenlijk niet, want je fietst voor de sponsortocht en je wil ook, hè, je bent er bijna. Dus toen dacht ik, nou ja, oké, we kunnen het toch niet ontlopen en gaan we maar. Dus je hebt geen plezier meer dan, dat is heel moeilijk. En overal, we gingen nog wel eens dikwijls koffie drinken, lekker in the middle of nowhere. Nou, dat was toen natuurlijk niet, dat deden we niet meer. En toen, nou, dan zoek je plekjes waar mensen zijn. En toen kwam onderweg deze engel. Ik stond te wachten voor een supermarkt. Koos deed de boodschappen. Die spreekt een beetje Italiaans. En die mevrouw kwam kijken. En goh, en waar ga je naartoe? En nou, heel gesprek in het Engels met haar. En toen kwam dit natuurlijk ook ter sprake. En zij pakt dus haar agenda. En ze schrijft haar telefoon, haar 06-nummer erop. En ze zegt, alsjeblieft, als er iets is, dan bel je maar. Nou, kijk. En dan denk je, er zijn toch echt veel meer goeie dan slechte. Dus dit gaf weer zoveel. En toen zei een van mijn kinderen, sms'te, mam, laat je niet van de wijs brengen. Het gaat een miljoen keren goed. En toen dacht ik, ja kind, je hebt ook gelijk. En vanaf toen, de andere dag, had ik zoiets van, oké, wat er op ons pad komt, we zien het. Ik ga er weer van genieten. Ik heb het vertrouwen weer terug. Het komt vast allemaal goed. En dat kwam het. Toen gingen we naar Assisi. Nou, helemaal mooi. Dit is echt, als je daar rondloopt, het is overweldigend. In Assisi ontmoetten we een groep ANWB-mensen die met de caravans daar waren. En nog meer mensen, met name deze mensen. En die ontmoetten we een dag later, toen wij dus verder gingen, bij deze kerk. Dat was een uurtje lopen voor hen of zo. En wij waren daar op zoek naar brandstof voor de brander. Nou, dat was erg lastig. Daar hadden we een hele tijd aan besteed. En toen zagen we hun daar zitten, hebben we nog even gezellig met elkaar koffie gedronken. En zij wensten ons nou van kom op en jullie gaan het halen. En oké, tot misschien ooit ziens. En toen stond Rome op de borden. En dan wordt het helemaal echt. En ook wel dat je denkt, jammer. Maar oké, daar ga je dan. Zo van, nou nog zoveel. Oh, dat is voor de auto's. Nou, het is voor ons vast langer nog. Nou, dan kom je. Nou, Koos moest ook dikwijls onze maaltijd even vertalen. En zo van, hoe zouden ze dit bedoelen? Maar het smaakte altijd goed. Dus daar boften we. Dit was mooi onderweg. Op een kerkdeur. Overal hadden ze prachtige kleine kapelletjes. Dit stond midden op een kruispunt. Je snapt het niet. Dit was in, waar al die boomgaarden en al die druiven. Heel klein. Dit stond erin. Echt klein Mariabeeldje. Nog een Mariabeeldje. En dit was de dag voordat we pech kregen. Het werd s'avonds al steeds sneller donker. Soms al om 8:30. Dus het eten moesten we altijd een beetje opschieten. Want ja, anders konden we het niet meer zien. Dit was onze drooglijn. Dat staat ook strak, staat ook bij de tent. Dat is een beetje spannen. En dan kun je nou, dan, overal over het zadel, over het hekje, over het stuur. Daar hing alles. En als het 's morgens niet droog was, dan trok je het of toch aan. Of je hing het over de tas achter op de fiets. En dit, nou, toen kwamen we toch, werd het wel echt, want op deze weg fietsten we en gingen we er echt naar Rome. En toen was het de andere dag, op zaterdagmorgen om 11:15, toen knak Koos zijn fiets in een klim. Zo van, oh jee, dit gaat niet helemaal goed. Kijken, de drukke weg nog wel, we moesten echt zoeken om een plekje aan de kant te vinden om die fiets op zijn kop te zetten. Nou ja, toen die eenmaal op zijn kop stond, konden we ook zien dat we daar niks aan konden doen. En toen kwam er een autootje langs. Ja, je weer iemand op het juiste moment op de juiste plaats. En Koos stak zijn hand op en die man stopte. Sprak alleen maar Italiaans. En wij lieten onze route zien en we moesten die dag naar een heel klein plaatsje. En die man met handen en voeten van, ja, daar kun je niks, want daar zijn geen winkels en ja... Dus wij zeiden, ja, maar de andere dag moeten we naar Rome. En toen had hij zoiets van, nou, dan breng ik jullie het op. Huh? 80 kilometer, ja. Als iemand hier in ons vraagt, breng je me even naar Utrecht, doen we het niet zo snel. Dus hij laadde alles in. En nou, onderweg, wij zeiden, nou, dan moeten we maar even betalen. Betalen we hem wel. €50, dat zal wel genoeg zijn. En op de camping zei hij, oh nee. Hij wilde het echt niet hebben, was ook beledigd een beetje. Toen hebben we het maar in de pot van de sponsoractie gedaan. Ja, en daar stonden we met een kapotte fiets en nu? Bellen naar Nederland, vakantiefietser, ene winkel, andere winkel. Uiteindelijk onze dochter. En die is voor ons op zoek gegaan naar de dealer van Koos' fiets. En die heeft een as gekocht en vervolgens is ze bij Pastoor Broederswezen vragen, wil jij het meenemen? Nou... Helemaal geweldig. Nou, dat moest goed komen. De meneer was alweer weg. En daar stond ons tentje voor de komende tijd. We wisten niet voor hoe lang. En toen was het 1 september. En dat was dus de dag dat Koos officieel met de FUT ging. Maar daar waren wij niet mee bezig. Wij waren meer bezig met hoe laat landt het vliegtuig. En hoe gaan we die as, waar gaan we hem halen? Dus dat was, we waren druk. En toen kwamen dus de mensen van de ANWB, die daar van Assisi ook naartoe waren geweest. Terug. Maar die ook in Assisi, die gingen vervolgens ook naar die camping waar wij dus uiteindelijk ook kwamen. En 's middags om 1:00 komt daar zo'n meneer en die zegt, en wie moet ik feliciteren? Dus ik kijk die man aan van, Hij zegt, wie gaat er vandaag met de FUT? Huh? Oh, nou. Oké, gefeliciteerd, dikke kus. En dat waren we dus helemaal vergeten. Om 4:00 sms'en, om 4:00 op het Sint-Pietersplein. Nou, we wachten daar dus op TNT, Walter Broeders. En om 4:00 zouden we elkaar daar ontmoeten. En klokslag 4:00, daar kwam die en de as van de fiets... Hij was dus helemaal niet zo groot. Ze hadden ons eerst een wiel mee willen geven, maar ik denk, dat vindt de persoon niet zo leuk. Dit was de breuk in onze, ja, daar horen de spaken aan te haken, dus ja, dat kon niet meer. Oh. Dus nou, nog even, even gezellig wat gedronken en gekletst met elkaar. En toen was het de andere dag en toen werd Koos zijn engelengeduld. Hier was het een, Eerst moesten alle spaken getekend worden. En dit was het probleem. Toen dit er zo uitzag, toen dacht ik, nou, of dit gaat lukken. Ik geloof, Koos werd ook een beetje nerveus van mij natuurlijk, dat snap je wel. En toen zei hij, ga jij nou maar naar het zwembad. Komt vast goed. Nou, oké. Nou, dat was echt, heeft lang er zo uitgezien. En toen uiteindelijk... werd er toch weer een wiel. En dat wiel kon weer in de fiets. En dat moest gericht. En daar moesten spannende dingen voor. Koos deed dat met kartonnetjes en plakband. En ja, het ging wel. En toen ging hij proberen. En toen kwam hij terug. En toen zei hij, nou is het klaar. Huh? Ik denk, geintje. Nee, echt. Gebroken as. Huh? As? Nee, gebroken frame. Oh. Nou, ja, en nu? Receptie van de... van de camping. Ja, er is daar wel een garage of zo. Uiteindelijk was die daar. Koos op zoek met mijn fiets. En deze meneer wilde de andere morgen wel voor ons die fiets maken. En 's morgens om 11 uur gingen we dus uiteindelijk fietsen naar Rome. De laatste 22 kilometer zonder bagage. Want dat durfden we niet aan. En ja, gelukkig was dat ook zo. Want we moesten zo verschrikkelijk veel poortjes door op dat fietspad. Dat had ook niet plezierig geweest. En toen waren we er echt. En dit was de afstand. 2291 kilometer. Nou, dat is echt geweldig. Ik kan het net niet lezen. Het staat erop. Dus wij zijn blij en we schrijven het op. En dit is gewoon helemaal super. Dan ben je gewoon even stil. En dankbaar. En ja, noem het allemaal. En toen gingen we de andere dag onze credential. Dan mocht je in de Sint-Pieterskerk, mocht je dat geven, dan kreeg je daar een mooie briefje voor. Die meneer die vond, was onder de indruk van onze actie en die heeft een flyer van ons verknipt. En toen moesten we dus hier een heel verhaal in dat boek, in het Vaticaan, moesten we opschrijven over de actie. Hier een heel stuk over Koos en Fut. En toen kregen we dus, mochten we ook nog, werden we uitgenodigd om het Angelusgebed te bidden om 12 uur met de monsieur. En toen kregen we nog een mooi touwteken van Franciscus, het vredesteken. Nou, het kon niet op. We waren eigenlijk nog van plan om een heleboel kerken te bekijken, maar we hadden zoveel meegemaakt. We zeiden, het is goed. Het is klaar. We gaan weer naar de camping. Er komen nog meer dagen. En toen was het zaterdag. Toen we één dag op de camping geweest. Het was zaterdag. Toen gingen we naar Rome. En toen gingen we met Pastoor Broeders gingen we Rome bekijken. Nou, een betere gids kun je niet hebben. Het is echt geweldig. Want toen stonden we daar dus bij de metro. Stonden we te wachten bij de oversteek. En wie staan daar? Dat echtpaar. Wat wij dus bij die ene kerk gedag gezegd hadden. En die mevrouw zei, hè, hebben jullie het gehaald? Die ging ter plekke staan huilen. Het was echt geweldig om ze daar weer te zien. En hoe kan dat in zo'n drukke stad? Nou, toen zijn we... Ik had een aantal kaarsjes mensen beloofd om ze op te steken. En dit was in de kerk, want je mag niet in Rome in alle kerken kaarsjes opsteken. Dit was in Trastevere, ja, die vergeet ik altijd. Nou, toen we hebben hele mooie dingen gezien in Rome. We hebben ook één keer dus officieel Italiaans gegeten op de hele vakantie, dat was toen. Nou, en ja, degene weet de lekkerste ijsjes te vinden. Dus die waren echt heel erg lekker. Het meest indruk, of een heel indrukwekkend stuk in de Sint-Pieterskerk vond ik. Hier staan dus alle pausen op, vanaf Petrus tot nu, die zeg maar van welke jaren allemaal paus geweest zijn. Nou, dat vond ik zo bijzonder. Dat is echt, daar krijg je een soort tijdsbeeld. Nou, Spaanse trappen, mensen die er wel eens geweest zijn, zullen dat kennen. Antonius' beste vriend maakt dat ik mijn wat je kwijt bent weer vind. Allemaal briefjes en het was heel geweldig om te zien. Dit was in de Friese kerk op zondag. Wij zitten daar te wachten. De pastoor zou ook komen. Wij denken dat hij naast ons in de bank komt zitten. Denken, wat is die laat? Gaat het al beginnen? Tuurlijk, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Toen was de viering afgelopen en iedereen ging toen spontaan stapte die nog even naar voren en ging die dus vertellen dat er parochianen van hem in de kerk waren en dat zij gefietst hadden voor een actie. En vervolgens kwam daar weer een meneer uit Voort, die had in Ghana 40 jaar pastoor geweest. En die kwam dus vertellen dat hij ook weer Moses Oduma, die vorig jaar hier uit Ghana was om pastoorse feest te vieren, die kende die heel goed. Nou, hoe klein is de wereld, hè? Het is echt bijzonder. En daar kregen we dus ook nog een oorkonde, wisten we niet. Ook nog weer een bewijsje. Die zit daar op de muur bij de... Nou, ook mevrouw Van Wegen hebben we daar ontmoet. Die vroeg ook of het zwaar was geweest. Nou. En toen gingen we naar huis. In drie, fietsen inpakken. Tentje opbergen. In de nacht naar het vliegveld. Tassen zagen we uit het vliegtuig. Zagen we ze erin gaan. Fietsen erin. Wij erin. Dag Italië. Over de berg. Richting. Toen gingen we naar Eindhoven en toen moesten we naar Venlo, want we moesten die tassen weer op gaan halen. Nou, en we boften wel, het was nog steeds mooi weer. En wel kouder natuurlijk, maar. Dus we zijn weer op de camping, proppen alles weer in de tassen. En we fietsen naar huis in een dag of drie. De laatste dag, om 12:00 'smiddags, toen kwam de. Nee, oh, sorry. Toen ging het regenen en we mochten niet eerder dan 11:00 zaterdag thuiskomen. En dit was ongeveer Ter Aar ergens in die buurt. En dat vind je echt, daar ben je heel snel zat. En toen gingen we dus maar toch in Leimuiden. En daar zei die mevrouw, ja, het is echt bizar, dan sta je daar op de camping en het is echt koud. En de mevrouw had heel vriendelijk aangeboden, hoor, je mag in de huurcaravan. Maar je snapt, als je 50 avonden in je tentje hebt geslapen, dat je dat die 51ste avond ook wil. En toen hebben we onze lange broeken maar aangehouden en het werd wel ochtend. Toen gingen we dus van Leimuiden naar De Veen. Om 11:00 mochten we er pas zijn. We gingen remmend, want je gaat zo snel. En dus Koos nog even geld halen. Oh jee, het is nog geen bijna 11:00. Nou, nog iemand stonden we mee te praten. Die zegt, hé, kom je nou net thuis? Rij je dan? Ik zei, nee, we zijn te vroeg. Nou, oké. Eindelijk zijn we, daar komen wij aan. En dan zie je allemaal mensen die gaan op de weg staan. En dan... Ja, dan moet je gewoon even... En ik dacht, ik wil niet huilen. En dan sta je daar echt allemaal lieve mensen. En dan denk je, oh God, dankjewel. Het is echt zo... Ik heb daar ook echt een minuut gestaan. Zo van, nou, oké. Nou, en dan is er champagne en bloemen. En ze hadden mooi laken aan het balkon gehangen. Met taart en... Nou, dan is het alleen maar feest. We bleven s'avonds nog even in de sfeer. En we zijn heel erg dankbaar voor de kansen en voor de zegen. We voelden ons ook echt beschermd. En ik heb Santiago gefietst en ik vond het allemaal heel erg eng en heel erg... En toch, het vertrouwen groeit naarmate je meer fietst, kerken... Het gevoel met God, het denken, het verdiepen onderweg op die bergen. Het is een groeiproces, echt heel bijzonder. Toen was het oktober, toen hebben we een presentatie gegeven op de Gevers Dijnoot in Voorschoten. 3 keer 90 kinderen die schattige vragen stelden. Allemaal, van kreeg je geen zadelpijn en zo. Echt heel erg leuk. En als je dan moest plassen, was er dan een wc? Nee, dan moest je achter een struikje. Oh, zo. Nou, dit is de route. Die is dus mooi beschreven, goed beschreven. Maar Koos kan natuurlijk supergoed lezen, dus die weet het. En dan nu even dit. En nu hou ik gewoon even een minuut mijn mond en laat ik het gebeuren. Ja.
Ja.
Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Hij is bijna klaar, Roos. Nog even wachten. Nog even. Dit was het, alstublieft.
Doe licht aan, licht. Mooi hè, prachtig. Ik nodig je uit om even één kopje koffie te drinken met een heerlijke cantuccini, hè, dat kleine koekje. Heeft u een kunstgebit, kijk uit, even indopen, want anders is het een dure avond. En over 10 minuten, 12 minuten, dan gaan we over naar het tweede deel. Dankjewel. Als u wilt, mag u weer gaan zitten, als u wilt. Wat? Ja. Oké, beste mensen. U ziet de sheet. Mijn sabbatperiode van 1 september tot 1 december 2008 in Rome, Rome dus. Wat is Rome voor u? Waar denkt u aan als u denkt aan het woord Rome? Nou, wellicht aan deze man, de paus. Benedictus de 16e, nummer 265. De paus, het centrum van de wereldkerk Rome. Hij bidt iedere zondagochtend het Angelusgebed. Je kunt het ook volgen op Rai Uno in onze streek. Zondagmorgen om 12 uur staat hij daar als een klein poppetje helemaal bovenaan bij zijn studeerkamer. Het Angelusgebed is het gebed van de menswording van Christus. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en hij zegent dan ook het volk. En kent u ze nog? De 6 pausen, de 5 voorgangers van Benedictus. Pius 12. Johannes 23, u kent hem, oneerbiedige dikketje. Paulus 6, de man van Humane Vitae. De lachende paus, Albino Luciani, Johannes Paulus 1. De overbekende Caro Wojtyla, paus Johannes Paulus 2. En deze beste brave borst, paus Benedictus de 16e. U denkt wellicht, u hebt al gezien bij Idi en Koos, de Sint-Pieter bij night, de Sint-Pieter bij dag. Prachtige kerk. Sinds de tweede eeuw, ik ga even teruggaan, sinds de tweede eeuw staat er op het graf van Petrus, de Mons Vaticanus, staat daar een heiligdom. En later is daar in 349 de eerste grote basiliek gebouwd. En in 1506 werd de tweede grote basiliek gebouwd, de huidige Sint-Pieter. Het is de plek waar de paus regelmatig voorgaat, niet iedere zondag, alleen bij bijzondere gelegenheden. Links was het feit dat Pius XII 50 jaar geleden gestorven was. En rechts was het bij gelegenheid van de eerste zondag van de Advent. Daar ging de paus voor in de vespendienst. Bij beide vieringen ben ik geweest. Het is een prachtig uitzicht als je bovenaan, boven in de toren staat. Prachtig uitzicht. Je ziet de Via Conciliazione. Hier zo, de lange weg. Vroeger was hier een hele oude wijk. Dat is onder Mussolini is dat weggegaan en er moest een prachtige oprijlaan komen. Ik zeg het een beetje in mijn eigen woorden, om naar het Vaticaan te kunnen gaan. Dat vond hij belangrijk om daar in de paus tegemoet te treden. Dan kom je binnen, kijk je op de balustrade, kijk je schitterend neer op die prachtige, de apsis van deze kerk. Een prachtig uitzicht vanaf de koepel. Het interieur. De heilige Helena, dat is de moeder van keizer Constantijn. En zij heeft nogal heel wat dingen gedaan in de vroege kerkgeschiedenis. Bijvoorbeeld het heilige kruis naar Rome gebracht. En nog een aantal spullen, zoals de traditie dat zegt, die in Israël te vinden waren rond Jezus en rond Petrus, heeft zij naar Rome gebracht. Petee, baldekijn van Bernini, een schitterend baldekijn boven het hoogaltaar, boven het altaar waar de paus dan ook celebreert. Het is een schitterend, prachtig barokstuk. De een vindt het te druk, de andere vindt het heel mooi. Dat is de smaak van ieder persoonlijk. Johannes de 23e lag eerst in de crypte waar menig paus begraven ligt. Maar die hebben ze een aantal jaar geleden, onerbiedig gezegd, opgegraven. En met een open schrijn binnen de kerk neergezet. Waar heel veel mensen naartoe gaan om bij hem te bidden. Het graf van Johannes de 23e. Zelf vind ik het een beetje. Ik denk, als je dood bent, dan mag je wat grafrust ontvangen. En nou heb je nog geen rust, dacht ik bij mezelf. En het is echt, het lichaam is redelijk ongeschonden. Ze hebben er wat was over het gezicht gedaan, omdat wat uitgedroogd was. Maar voor de rest is het nog een vrij goed geconserveerd lichaam. De Pietà. Een prachtig stuk van Michelangelo. Schitterend stuk. Kom laat in mijn verhaal nog terug. Het staat sinds 1972 achter glas. Dat kan je niet zien. Het is een foto die ik zelf gemaakt heb. Maar er was een gek die heeft daar verf op gespoten. En met een buiten, geloof ik, of met een hamer naartoe gesmeten. En toen gingen stukken kapot. Het is gemaakt in 1499. Michelangelo was slechts 25 jaar. Heeft hij het gemaakt. In die tijd was Michelangelo nog niet een hele grote meester. En hij heeft dat gemaakt. En toen hij het klaar had. En toen zeiden mensen. Oh, wie hebt dat stuk gemaakt? Mooi. Michelangelo. Nee joh. Iemand anders. Weet je. Zo ging het een beetje. En op een gegeven moment dacht hij. Dat is afgelopen. Ik ga mijn naam. Ga ik bijtelen in het stuk. En toen heeft hij zich laten opsluiten in de Sint-Pieter. Zo zegt men. En toen dacht hij, had een hamer naar buiten meegenomen. En toen heeft hij gezegd, bij zichzelf, ik zet mijn naam in de sjerp van Maria. Hij liet zich opsluiten, het ging allemaal goed. Toen heeft een non, een religieuze, een zuster, die heeft hem gespot en die heeft hem gezien en verraden. Hij wilde hem verraden, maar hij heeft die non omgekocht met een stukje marmer uit de zijde van Christus. En toen mocht hij dat doen van haar en toen was alles weer koek en ei. De Pietà. Dit is de heilige Andreas met het Andreaskruis. Staat ook in de Sint-Pieter. En dit is de overbekende Sixtijnse kapel met de prachtige plafondschildering van Michelangelo uit 1508. Is daar gebouwd, moet je voorstellen, 16e eeuw, begin 1500... Je had nog niet zo prachtige rolstijgers als hier nu in de kerk staan. Denk al met hout en met al met touw en dergelijke. Maar met een bijzondere stijger heeft Michelangelo hier het prachtige verhaal afgebeeld van het Oude en Nieuwe Testament. De schepping, de zondeval, onderwerpen uit het Oude en Nieuwe Testament. En hierachter, dat is zo schitterend, dat is het laatste oordeel. Als je goede ogen hebt, dan zie je hier Christus staan. Als Matthäus 25, de rechter. En dan hierboven de mensen die lucky zijn, die binnen mogen komen. En hieronder, dat zijn de mensen die unlucky zijn, die niet binnen mogen komen. En dat is het de kijk van Michelangelo op het laatste oordeel. Klik. De overbekende Zwitserse garde, ontstaan in 1506, toen Paus Julius II... 189 hellebaarders. En dat komt vanwege het zwaard. Dat schijnt een hellebaard te heten. En die kwamen gerecruiteerd uit Zwitserland om de kerkelijke staat te dienen en te beschermen. U weet, toentertijd, nu ook nog steeds, wordt de paus natuurlijk beschermd. En zeker toentertijd het staatje waar de paus woonde moest beschermd worden. En tegen plundering en roof. En dat is dus gedaan door deze Zwitserse garde. Die staan dan voor de Bronzen Poort. De Bronzen Poort is de ingang die leidt naar de vertrekken van het Vaticaan, van de paus. Nou, hier staat deze goede beste man. En dit is die hele bekende trap die hierachter ligt naar boven toe. Dan moet je niet denken als je hier de hoek om gaat dat je dan gelijk bij de eerste kamer van de paus bent. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is helemaal heel eind verder weg. Maar het is wel de ingang van het Vaticaan. Tegenwoordig zijn de Zwitserse gardes onzichtbaar uitgedost met moderne wapens. In de broekspijpen schijnen ze een modern wapen te hebben, zegt men. En datgene wat ze bij zich dragen, die hele baard, dat is natuurlijk ik wil niet zeggen show, maar het is toch wel een iets wat hen een beetje aanzien mag geven. De Engelenburcht ontleent zijn naam aan een visioen dat paus Gregorius de Grote had in een nacht rond de middeleeuwen, late middeleeuwen, dat hij een visioen kreeg van de aartsengel Michael. En Rome was toen in de ban van de pest. En toen de pestepidemie was opgehouden, was tot stilstand gekomen. Toen heeft hij deze paus, Gregorius de Grote, heeft gezegd dat tot doeding kwam door intercessie van deze grote aartsengel. En heeft hij een beeldenis hier opgezet op de Engelenburcht. En zo toch die herinnering levend gehouden. Eerst was het een deel van de stadsmuur. Het is ook een middeleeuwse vesting geweest. Het is een gevangenis geweest. En ook een pauselijke residentie. En er is een gang. Even kijken. Die gang loopt hierachter. Die loopt zo naar het Vaticaan. Waar die bloemen hier staan, is dan het Vaticaan. En daaronder zit een ondergrondse gang die de paus in de middeleeuwen vaak hebben gebruikt om te vluchten naar de Engelenburcht, om daar in veiligheid te komen. Het is een gebouw van 1277 en dat er omheen zit is van latere datum, van de 17e eeuw. U denkt misschien, als ik aan Rome denk aan het Colosseum. Keizer Vespasianus gaf in 72 na Christus de opdracht tot de bouw van Rome's grootste amfitheater. Er werden gratis voorstellingen georganiseerd met gevechten over leven en dood. Het kent 80 ingangen, het zijn allemaal ingangen, 80 ingangen. En wat denk je, hoeveel mensen kunnen erin? 55.000. 55.000 mensen. Je ziet het van boven, die heb ik niet zelf genomen, begrijpt u, die heb ik van internet geplukt. Hier zie je dan die onderaardse gangen waar de wilde dieren zaten. En hier zie je dan die ene kant die dan de goede kant is. Hier is van de binnenkant. Hier zie je inderdaad die onderaardse gangen. En wat gebeurde daar? Daar gebeurde dit. De gevechten in de arena. Christenen werden gedood. En dan zat hier ergens de emperor, de keizer. En als dan deze goede beste man door die leeuw was gebeten en hij was nog niet helemaal dood, dan hing het ervan af of de keizer de duim omhoog deed of omlaag. Omlaag was de laatste doodsteek. En dan was het een held van de dag, laat ik maar zeggen. Deed hij de duim omhoog, dan mocht hij blijven leven. Maar er was weer geen held. Zo is er altijd wat. Niet alleen christenen werden gedood, ook gladiatoren. Ben Hur, die bekende film, daar komt deze uit. En waren de mensen dan gestorven, de christenen werden dan begraven in catacomben. Dit is de catacombe van San Agnese Fiori le Mura. Dat is de heilige Agnes. Kom straks nog terug. Buiten de muren, maar zo zagen alle catacombes eruit. Het waren enerzijds doodgewoon, het wordt gezegd een beetje doodgewoon, begraafplaatsen waar christenen werden begraven. Soms kilometers lange begraafplaatsen waar dan de doden hier werd neergelegd. En er werd dan een stuk steen of een stuk grond voorgedaan, waar het doden kon rusten. En naarmate er geld was, er werd dan ook alles beschilderd en uitgehouden en versierd. Oké, dit is de catacombe. En er waren ook plekken waar de christenen samenkwamen om te bidden en om de Eucharistie te vieren. Maar dat was tot drie zoveel verboden. Maar Rome is meer. Rome is veel meer. Denk u maar eens aan de andere basilieken. Sint Paulus buiten de muren. Paulus buiten de muren is een basiliek, zoals het zegt, buiten de muren. Laat maar. Buiten de muren, dus buiten de stadsmuren. Een prachtige gebouw. Dit is een reconstructie van een vierde eeuwse basiliek. En het heeft ook de brand niet overleefd in 1823 onder het altaar, de Confessio. Daar ligt het graf van Paulus. Vandaar het woord ook Paulus buiten de muren. Dit is Paulus, hè? Een grote. En nu is het een Paulusjaar in de katholieke kerk. Dus er is van alles aan de hand. Heel veel bedevaarten naar deze kerk. Dit is een interieur van de Paulus buiten de muren. En wat nou zo aardig is, als je nou 3 maanden in Rome mag blijven. En je hebt op een zondagmiddag niks te doen. Je verveelt je tussen aanhalingstekens. Dan denk je, nou, ik pak de metro. En ik ga naar Paulus buiten de muren. En dan loop je als een gewone Veense sterveling. Of oude Weteringse sterveling lopen hier tussendoor. En dan gaan alle eeuwen aan je voorbij. En dan gebeurt er iets. Ja, dan gebeurt er iets in je waarin je opgenomen wordt in de grootsheid van de wereld. En dat is gewoon geweldig. Santa Maria Maggiore. Maria de Grote. Een prachtige kerk vlakbij het station. Hier is de interieur. Het is wat donkere foto. Kon niet anders. En hier is dus. De kerk is een onderdeel van een vijfde eeuws bouwwerk. En dat gebeurde in 356. Laste Maria Paus Liberius in een droom een kerk te bouwen. Op de plaats waar hij sneeuw zou vinden. En de paus gehoorzaamde, natuurlijk toen op de Esquiline, dat is een van de 7 heuvels van dat gebied, het sneeuwde. Moet je opletten. Op de morgen van 5 augustus, midden in een snikhete zomer, sneeuwde het in Rome. U mag het geloven, niet geloven, laat maar gebeuren. Elk jaar wordt dit wonder van de sneeuw herdacht met een viering, waarbij witte bloemblaadjes van dahlia's uit het plafond dwarrelen. Dan zie je hier allemaal op een kunstige manier dat gebeuren. Irene, de prinses, is in die zijkapel hier is getrouwd. Nog niet in de kerk, wat ik heel vreemd vind. Maar in die zijkapel is ze met haar Carlos getrouwd. Dat weet ik nog, denk ik. Sint-Jan van Lateranen. Sacrosancta Lateraniensis Ecclesia omnis urbis et orbis Ecclesiarum mater et caput staat hier bovenop. Allerheiligste kerk van de Lateranen, moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld. U denkt misschien de Sint-Pieter is de hoofdkerk. Mis, de Sint-Jan van Lateranen is de hoofdkerk. Moet u weten dat begin 4e eeuw de familie van Lateranen in ongenade is geraakt bij de keizer, bij keizer Constantijn. Nou, toen was er nog geen meter en dergelijke. Dus waar je land op kon vragen. Het kadaster. Er werd een landje ingepikt van deze familie. En er werd de eerste christelijke basiliek gebouwd. Op instigatie van keizer Constantijn. De huidige kerk is van de 16e eeuw. En voordat de paus in ballingschap ging. In 1309 in Avignon was het Lateraans paleis ernaast het officiële pauselijk verblijf. Hier zo. En het is een schitterend gebouw, prachtig gebouw. En tot 1870 zijn alle pausen in deze kerk gekroond. Dus dit is een aanzichtkaart hoor, dat ziet u wel. Dat is een heel schitterende kerk. Hier zie je weer een baldakijn en dan het altaar. Alle basilieken hebben een baldakijn waar de paus dan mag celebreren of hij geeft een ander daartoe de opdracht. Akkoord. Pantheon. Pantheon is een prachtig gebouw, een schitterend gebouw. Dit is exterieur, dit is natuurlijk interieur. Een Romeinse tempel, zoals het zegt van Pan, is alle goden. Een grote bolvormige koepel met een groot gat. Dat gat hier, dat is 43,3 meter groot. En is open, dus daar komt het enige punt waar licht uitkomt. En als het regent, en het regent in Nederland veel, maar ik heb in die 3 maanden ook ontzettend veel regen meegemaakt, dan is die blank. Het is gewoon blank. En dan hebben ze een aantal gaten gemaakt in de vloer om het water te laten weglopen. Ja. Het bevat de graftombe. U ziet het hier. En dan aan de andere kant van die kant, van Rafael. En Rafael ligt hier opzij. Daar ligt koning Umberto de Eerste en koning Umberto de Tweede van Italië. In 609, op 1 november, werd het, zoals heel veel gebouwen in Rome, een christelijke kerk. En toegewijd, u kunt het raden, aan de heilige Maria. Moment van Victor Emmanuel II. Wij hebben op de Dam ons eigen monument. Dit is eigenlijk ook een beetje het monument van Victor Emmanuel II. Heel oneerbiedig wordt het ook genoemd de suikertaart. Nou, u kunt er iets bij voorstellen. Of de typemachine. Nou, daar kunt u ook iets bij voorstellen. Zo'n ouderwetse typemachine. Nou, zo ziet het eruit. 1885 begonnen te bouwen. In 1911 voltooid. En Victor Emmanuel II, de eerste, wordt afgebeeld hier op een paard. En het is een soort eeuwige vlam met wachters ervoor. En nou, het museum binnenin is gevestigd, de eenwording van Italië. Quirinaal, het presidentieel paleis, met de wacht, hier woont de president. Dit is het Capitool, Campidoglio heet het in het Italiaans. Dat is eigenlijk het stadhuis, met twee goden, zonen, de zetel van het plaatselijk bestuur. De huidige gemeenteraad vergadert hier. Nou, zomaar even een indruk te krijgen van Rome. De Spaanse trappen, we hebben het bij Ilio gezien. En waarom heette deze nou de Spaanse trappen? Omdat vroeger was hier in de buurt de Spaanse ambassade. Vandaar de Spaanse trappen. Het is een heel veel jeugd. De hangplek van de jongeren, maar ook van de ouderen. Hier, die foto heb ik gemaakt, maar er zitten niet zoveel mensen op. Hier zit mijn familie, mijn broer en zus. En La Barca is een prachtige, ook een monument, de boot. En in de zomer is daar hartstikke druk met alles wat kan lopen, zit daar. Piazza Navona, ook een schitterende plein. Een oud stadion van Domitianus. Atletiekstadion. Nou, u ziet het wel met hier een prachtige fontein met de vier windrichtingen. En het is een schitterend. Het is doet een beetje denken aan Place du Tertre in Parijs, achter Sacré-Cœur. Waar heel veel mensen zitten te schilderen en je kunt je laten natekenen. Realistisch en niet realistisch. Nou, ook dat is Rome. Of is Rome voor u dit? Het kan zijn hoor, dat u daar denkt, als ik aan Rome denk, denk aan modehuizen van man en vrouw. Gucci, Dolce & Gabbana, Borgi. Nou, een vriend van mij die kwam langs en die moest een stropdas hebben van Borgi. Nou, ik verzeker je, dat kan je echt pinnen hoor. En Giorgio Armani. Maar ook de heren geestelijke hebben mooie winkels waar ze hun kleding kunnen kopen. Kassuifels, bonnetjes voor de bisschoppen, in groot, in klein. Je kunt te kus en te keur alles kopen. Maar Rome is nog meer. Prachtige tempel met water. Prachtige parken, bomen, heel veel water. Prachtig, schitterende, kan je lekker op zondagmiddag wandelen. Bomen, de natuur. Heuvels en vergezichten, Vaticaan. Hier zie je die machine, weet u wel weer. Zie je hier? Ah, het is zo prachtig. Pleinen en bruggen. Het is een plein van de Popolo. Waar heel veel gebeurt. Ook voor jeugd. Waar heel veel concerten plaatsvinden. De burgemeester van Rome. We hebben ook een oud burgemeester in de zaal zitten. Die zal het ongetwijfeld zien ook. En bemerken dat de burgemeester van Rome heel veel gedaan heeft. Net als onze burgemeester voor de jeugd. Om de jeugd daar te laten dansen. En te laten genieten. By day and by night. De stadspoort. Met de stadsmuur. Nou, dat is allemaal heel erg overduidelijk, hè. Maar, u weet, ik hou van lekker eten. Het land van de heerlijke pasta's. Het is een pasta. En van de heerlijke tiramisu. Waarvan het verhaal gaat, als je dat eet, dan gaat het rechtstreeks van je maag naar je dijen. Zegt men. Lieve mensen, deel 2. Typisch Rome. Rome, dat is dus de eeuwige stad, in 753 voor Christus gesticht naar een legende van Romulus en Remus. Twee broertjes die, het lijkt een beetje op het verhaal van Mozes, die aankwamen in een bootje en door andere mensen zijn opgevoed en zo, en door de wolf gevoed. En zo is Rome ontstaan. Met een nederzetting in de ijzertijd in deze tijd en in 1616 kwamen de Etruskische boeren en later werd in 509 een republiek en de uitbreiding van het Rijk werd een feit. Eerst was Rome dus dit, een enkel stipje. Je ziet de grote, maar dat is alleen maar om het aan te geven dat dit Rome was, 8e eeuw voor Christus. Dan 143 voor Christus het witte, wat u ziet, dat wordt het wat groter. En dan in ten tijde van de geboorte van Jezus is het nog groter. Dan is dit het hele Romeinse Rijk. En dan horen we het kerstverhaal ten tijde van keizer Augustus. Links is het is geen keizer, trouwens de opperdictator Caesar. En rechts, dat wil ik haast zeggen, van het kerstverhaal ten tijde van keizer Augustus, dat er in Bethlehem een volkstelling gehouden moest worden. Nou, hier is mensen die gymnasium hebben gehad, die kunnen hier een hart ophalen. Ik vind het altijd erg lastig om daarover veel over te vertellen. Maar het Forum Romanum, het plein waar de tempels waren, waar de markt lagen, de agora, waar het leven van de Romeinen plaatsvond. Nou, wie dat leuk vindt, die kan hier zijn hart ophalen. Akkoord, dan de Via Appia. En dan kom ik iets in het serieuze vaarwater van mijn verhaal. Quo Vadis Domine. De Via Appia is de oude weg van Zuid-Italië, Brindisi, helemaal naar Rome. Waar, nou, u ziet hier de karresporen echt lopen. Waar de karren overgingen om Rome te bevoorraden. En er is een tijd geweest dat de Romeinen en zeker de armen gratis voedsel kregen. En waar dus de karren vol met voedsel over deze Via Appia reden. Het is ook de weg waar Paulus en Petrus zijn overheen gegaan. En dan begint mijn verhaal. In de apocryfe akte van Petrus lezen we een ontroerend verhaal van Quo Vadis Domine. Waar ga je heen, heer? Het speelt zich af ten tijde van keizer Nero. De christenvervolging na de brand van Rome. De eerste martelaren zijn gevallen en Petrus, de bisschop van Rome, vlucht uit de stad. Bij de tweesprong tussen de Via Appia en de Via Ardeatina ontmoet hij de Heer. En zo op deze plek, ik heb die foto heb ik genomen, het is een ansichtkaart. Op die plek, op die tweesprong, ontmoet hij de verrezen Heer. Dat zult u begrijpen. Die hem tegemoet komt in de richting van de stad. Petrus Christus. Petrus valt voor hem neer en vraagt: Quo Vadis, Domine, waar gaat u heen? En Jezus antwoordt: ik ben op weg naar Rome om daar opnieuw te worden gekruisigd. En Petrus zegt: Heer, zult u opnieuw gekruisigd worden? En hij antwoordt: ja. En dan zegt Petrus: Heer, ik keer terug om u te volgen. En dit zijn de afdrukken, zegt de traditie, van Petrus en van de Heer. Dan stijgt de Heer op ten hemel en Petrus volgt hem met de ogen. En zoals Petrus is, een man uit één stuk gebouwd, denk ik. Maar een, hoe zeg je dat, een ruwe bolster en een blanke pit. Een man met een klein hartje, huilt van ontroering en hij begrijpt het. Wij zouden zeggen het kwartje valt en hij keert terug naar Rome. Blijft bij zijn mensen, ondergaat de marteldood aan het kruis. En in het circus van Nero. Maar daartussen wil ik u nog even op wijzen dat diezelfde Petrus, en die moet even iets teruggaan in de tijd, dat deze Petrus gevangen is genomen in Jeruzalem. Natuurlijk een ander land, of hetzelfde land, maar een ander gebied, waar Petrus dan bevrijd wordt door de engelen. Dus diezelfde Petrus, nou, dit is een prachtige schilderij in het Vaticaans Museum, maar de banden, en zo heet deze kerk, Petrus banden, de banden waarmee Petrus vastgeklonken heeft gezeten in Jeruzalem, worden bewaard in San Pietro in Vincoli. Dat is een kerk waar deze banden worden bewaard. En iedereen die bij mij op bezoek is geweest, moest naar deze kerk van mij om dat te zien. U kunt geloven of niet, maar de keizer, de moeder van keizer Constantijn Helena, heeft deze banden naar Rome meegenomen. Ja, diezelfde Petrus dus, die terugging naar Rome, die is gekruisigd. Op zijn kop, dat weet u, op zijn kop, want hij zei: ik wil niet als mijn heer gekruisigd worden met het hoofd naar boven. Ik wil met het hoofd naar beneden. Op de plek waar nu het Vaticaan staat, is hij gekruisigd. Dit is een schilderij wat hangt in het kerkje op die tweesprong, weet u wel, bij de Via Appia. Dit is een schilderij gemaakt door Caravaggio. Deze beste brave borst uit de 16e eeuw is werkelijk schitterende dingen heeft hij gemaakt. Mensen die bij mij op bezoek kwamen, moesten daar naartoe. Even wachten, deze Caravaggio. Het is een man, hij heeft een vent ook vermoord in zijn leven. Een paar handen die niet schuwden om mensen daarin mee te laten delen. Maar het is een schitterende schilder die prachtige dingen heeft gemaakt. Akkoord. Nou, je ziet het dus, Paulus reist naar Rome. Ook Paulus is in Rome geweest. En het evangelie heeft hij verkondigd van Jeruzalem naar Tyrus, Cyprus, heel die kanten, Creta, Malta. Zo bij Sicilië kwam hij aan in Rome. Paulus, Petrus en Paulus. En dit was een schilderij van Caravaggio. De bekering van Saulus naar Paulus. En zoals dat in de traditie is geschilderd, valt hij van het paard. Staat niet zo letterlijk in de schrift, maar zo heeft Caravaggio het geschilderd. Werkelijk schitterend. Caravaggio lijkt heel erg op Rembrandt. Donker en licht. Hij werkt met donker en licht. Als de apostel in Rome aankomt, hebben de medechristenen voor hem een woning gehuurd waar hij 2 jaar bleef. Handelingen 28. Paulus heeft daar nog een grote activiteit ontplooit. Lucas zal waarschijnlijk hier ook gewoond hebben en zijn evangelie hebben geschreven. Hij is tot einde toe bij Paulus gebleven, ook bij zijn tweede verblijf in Rome. De plek is San Pudentiana, waar Paulus schrijft aan Timotheus. Staat hier, moet het goed hebben van Pudens. We zullen die kerk straks zien, maar ook in San Paolo alla Regola. En dus dit is de plek waar Paulus heeft gewoond. Ik heb daar ook de mis gevierd met 3 vrienden. En dat vond ik wel heel mooi, omdat het ook was in het Paulusjaar. De plek waar Paulus heeft gewoond. Een heel klein kerkje in de buurt van waar ik verbleef. De Mamertijnse gevangenis, waar Paulus en Petrus beide gevangen zijn genomen, waar ze ook iemand hebben gedoopt. En waar ze hier aan geklonken hebben, vastgeklonken hebben, gezeten. De Mozes, nou die moest ik nu even u laten zien. U kent hem allemaal. Mozes van Michelangelo. In dezelfde kerk staat hij als de kerk waar de ketenen worden bewaard van Petrus. Gemaakt door Michelangelo. Werkelijk schitterend. Alleen, de dominee zit in de kerk, volgens mij, Martin. Hier is een vertaalfout, want hier staan horentjes. En dat is een vertaalfout, dus dat moest zijn verlicht zijn. En ze hebben het ook vertaald met horen vanuit Hebreeuws. Maar die hoortjes horen natuurlijk niet op zijn hoofd. De heilige trap. Ook diezelfde moeder van Constantijn heeft de houten treden meegenomen naar Rome. En volgens de legende beklom Christus de 28 treden van het huis van Pontius Pilatus tijdens het verhoor. En die moeder van Constantijn, zoals gezegd, zou de trap uit Jeruzalem hebben meegenomen. En nog steeds zijn er mensen die op hun knieën naar boven gaan. Al is het niet het echte hout van het huis van Pontius Pilatus, toch blijft het een heel mooi idee dat mensen op hun knieën naar boven gaan en daarin een stuk nederigheid ervaren en een stuk boete doen of een stuk, noem maar wat, wie naar boven komt. De La Bocca della Verità, dat is de mond van de waarheid, een klein legendetje, een beetje om te lachen, als vooral mannen, waarom mannen weet ik dat ook niet, hun handen indoen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat hij afgehakt wordt. En als hij afgehakt wordt, dan was hij niet zo trouw in het huwelijk. Nou, voor wat het waard is. Il Bambino, Santa Maria Ara de Cieli, een klein Christusbeeldje. En dat Christusbeeldje, dat staat in een hele leuke kerk. Mooie kerk, een van de mooiste kerken van Rome. En dat is een beetje heeft een fanclubje. Zeker in Italië, maar vanuit de hele wereld schrijven kinderen brieven aan dit beeldje. En vragen om dat Christus hen mag helpen. Heilige Agnes. Dat is waar die catacomben waren. Of is. Hier zit die beeldnis van Heilige Agnes in de crypte. Daaronder in 304 is de 13-jarige martelares Agnes begraven. keizer Diocletianus was woedend omdat Agnes de avances van een jonge man van zijn hof had afgewezen. Zij was een christen en die jonge man die wilde wel iets met haar, ik denk een ijsje eten, denk ik, zoiets dergelijks. Zo zie ik het voor me. Maar dat wilde zij niet, maar toen moest ze naakt voor de keizer verschijnen. En op dat moment ging haar haar groeien over datgene wat de keizer niet mocht zien. Zegt het verhaal. En ze is gemarteld op de Piazza Navona. Het is ook een hele bekende, moet je ook weten, of mag je ook weten, als je naar Rome gaat, de heilige Laurentius. Ons bisdom heet Laurentius, bisdom Laurentius, onze kerk de Laurentius, ons bisdom is ernaar vernoemd, en ook de stad Rotterdam. Dit is het beeld van de heilige Laurentius. 10 augustus 258 is hij langzaam doodgeroosterd op een stuk rooster, vandaar dat je hier ook ziet het rooster. Waarom werd hij doodgeroosterd? Alles, hij had een wapenspreuk, alles wordt helder in het licht. Voor mij is de nacht niet duister, zei hij, alles wordt helder in het licht. Er was wederom in de derde eeuw christenvervolging. De bisschop van Rome was al onthoofd. En drie dagen later staat Laurentius ook voor de duistere poorten van de dood. Hij moest de schatten van Rome en van de paus aan de keizer geven. Dat was geld en goederen. Maar wat hij deed, die slimme boy, wat deed hij? Hij haalde alle armen van overal bijeen naar die Vaticaanse heuvel. En toen kwam de keizer en die zei, nou wil ik mijn schatten hebben. En toen zei Laurentius, keizer, dit zijn mijn schatten, dit zijn de schatten van de kerk. Nou, die keizer die ontplofte zowat en heeft hem toen geroosterd. Het verhaal gaat, ik wil het nog een beetje dramatischer maken, dat Laurentius heeft gezegd, de linkerkant is gaar, nou de rechterkant. Maar dat staat in de boeken, maar dat laak voor over. Hier zie je zijn marteling. En hier is de kerk San Lorenzo, dat is Laurentius, buiten Fiori le Mura, buiten de muren, dus buiten de stadsmuren. En hieronder ligt hij begraven. Nou, voor degenen die op een koor zitten, de heilige Cecilia, of al die mensen die met koorleden zijn getrouwd, of met dirigenten. Dit is de heilige Cecilia. Dat is een dame die woonde in de wijk Trastevere. Heeft in 230 de marteldood doorstaan, of niet doorstaan, is gedood. En deze hebben ze, dit is te gruwelijk voor woorden, hebben ze in een kokend water gegooid. En er staat er geschreven dat ze toen nog niet dood was, maar ik geloof er niet zo in, want als je in kokend water ligt, dan ben je dood. En toen is haar hoofd een stukje afgehakt. Er werd een kerk gesticht op de plek van haar huis in de vierde eeuw en haar lichaam dook op in de catacombe van San Callisto. In deze houding, en een Stefano Maderno heeft daar een marmer beeld van gemaakt. En het is echt werkelijk, je kunt het haast niet zeggen, maar het is een schitterend, prachtig beeld en heel ontroerend om dat te zien hoe deze jonge christen, net zoals al die andere christenen in die tijd, voor hun geloof zijn gestorven. Oké, typisch Rome. We gaan met u verder en nou wordt het wat persoonlijker. Deel 3, mijn verblijf in Rome. 3 jaar geleden liep ik door de wijk Trastevere. Ik was met een vriend in Rome en ik dacht, en hij moest naar een of andere houtenmethode en ik was alleen. Ik denk, nou, ik vermaak me wel, ik ga lekker naar Trastevere. En toen liep ik daar en toen dacht ik, als ik hier nou eens mijn sabbat, een sabbatperiode kon doorbrengen. Toen wist ik nog niets van wat er 3 jaar later gebeurde en alles is werkelijkheid geworden. Ik mocht 3 maanden verblijven in Rome, in Trastevere. Nou, dit is dus een beetje Rome, een beetje populair getekend. Dit is de Tiber, dit is het Vaticaan. En dan kan je zo naar de suikertaart lopen. Dit is dan hier zo, suikertaart. Dit is Colosseum, Forum Romanum, Piazza Venezia. Hier staat die suikertaart. Hier is dan de Trevifontein, hier is de Piazza Navona. En dan kom je zo over de rivier, de Garibaldi-brug. En dan kom je in Trastevere en hier had ik op de sterretje mijn verblijf. En dan kon ik zo naar Sint-Pieter lopen en ik was overal dichtbij. Dat was echt werkelijk een perfecte locatie. Je kan niet mooier. Ik verbleef bij de Padri Trinitari. Dat zijn de paters van de Triniteit, de drie eenheid. In 1198 door San Giovanni di Matta gesticht. ter bevrijding van de slaven. Een orde die de slaven wilde bevrijden. En hier zie je Christus op een troon met blanke slaven. En als je goed ziet, zie je hier de ketenen. En hier ook dus de zwarte slaven. Een prachtig mozaïek die in de kapel hing, ook van het klooster waar ik verbleef. In mijn weg. Oh ja, hier was de plek waar ik, dit is de kerk, San Crisocono in Trastevere, en hier was het gebouw waar ik mocht verblijven. Hier sta ik voor de ingang. Maar de ingang werd niet gebruikt, altijd de achteringang. Ja, zo is het overal natuurlijk. En dit is dan de heilige Crisocono, dat was een soldaat in het Romeinse leger. Hier krijgt hij de lauwe krans, hier wordt hij ook heilig verklaard. Wel nu, was ik een beetje bevriend mee met deze Mexicaanse pater. En deze goede beste man die kwam uit Mexico en was daar in Rome gestationeerd, zou ik zo maar zeggen, om daar het klooster te helpen. Deze paters hebben een rood kruis en een kruis met een rode balk en een blauwe balk. En die blauwe balk, dat betekent dus de liefde voor de mens, en de rode balk symboliseert de liefde voor God. En hier deden we samen de viering. En dit was in de onderaardse gangen van ons verblijf, waar ook in de vierde eeuw al een huis was van de heilige Crisocono. Dat was gewoon een man uit Rome die daar een verblijf hield. En toen hij heilig verklaard was, hebben mensen daar, zijn daar samengekomen, hebben daar een huis opgebouwd. Hier mocht ik, het was ook een beetje op het eind van mijn sabbat, mocht ik met hem de mis doen in het Italiaans. Dat was best spannend, maar het was een mooi manneke. Toen ik wegging, huilde die. Ja, vond ik wel zielig. Dit was mijn kamer. Ik had een kamer. Hier kwam je dus in. Met een bureau en toestanden allemaal. Waar je heerlijk kon verblijven. Dit waren lange gangen. Dit was deze was mijn kamer. Deur. Dit was waar we voetbal keken. Juventus en zo. Iedere avond op het grote scherm. Dit was de kokkin. En dit was de strijkkamer. Nou, Stella zit ook in de kerk volgens mij, hè Stella? Ja. En dan moest je iedere week je kleren wassen. Dat is geen probleem. Er staat een wasmachine. Dan moest je op zo'n vierkante tafel je overhemden strijken. En dan kwam de pater binnen en die zag me zweten en zei, gaat het goed, gaat goed. Ik zeg, doe het donna a casa. Twee vrouwen thuis die van mij strijken. En iedere week loop ik 7-8 over hem te strijken. Schitterend. Nou, aldoende leert men. Dan word je ook weer handig in. Op de laatste dag kwam de bisschop op bezoek. Hij kijkt een beetje boos, maar hij was in gesprek met de rector, pater Luca. Nou, die vond het zo onwijs interessant dat onze bisschop, dat er zomaar een bisschop naar hem toe kwam. Nou, dat was het einde. En dan moesten we nog een foto maken natuurlijk in de eetzaal waar we aten. En hier zat ik. En dan waar gewoon gegeten werd. En ja, ook geconverseerd. Dat was met praten hoor. Met gesprekken. Dat was altijd interessant. Prachtig om te doen. Deel 4. We hebben 5 delen. De één laatste deel. Deel 4. Wat wilde ik in Rome? Nou, ik wilde allereerst graag de Italiaanse taal leren. Maar, dat had ik al gedaan in Nederland. En waar doe je dat dan? Dan zoek je gewoon een universiteit op. Het Vaticaan heeft een eigen universiteit. De Pontificio Università Urbaniana. Het gebouw ligt links van het Vaticaan. En de eerste 6 weken ging ik iedere ochtend om 8 uur naar les. En om 12 uur liep ik trouw weer naar huis. Dat was het. En het was zo ontzettend gaaf om te doen. Ik wist niet dat leren zo leuk was. Iedere dag ging ik met plezier om 8 uur naar les. En dit was dan de professor. Dat was zo'n aardige. Ja. Nou, het was gewoon geweldig. Gewoon naar school. Naar de universiteit. En daar gewoon rijtjes leren. Ja, hier Skelly. Je zoekt hem. Ja, hij zoekt hem. Jij zoekt hem. Zij zoeken hem. Nou, gewoon uit je hoofd leren. Nou, en op het einde werd dan natuurlijk een amicale foto gemaakt. Want daar zijn de Italianen goed in. Professor Lorenzo was de leraar. Nou, een groepsfoto. Nou, dat was allemaal op de laatste dag. Want je neemt natuurlijk niet altijd je fotostel mee naar les. Nou, het is gewoon een klas. Kruisbeeld natuurlijk boven het bord. En deze goede beste brave borst. Die kwam uit Tanzania. Kenia. India, Ivoorkust kwamen twee, meer India, en hij kwam uit Tanzania. En hij nam afscheid van elkaar, de laatste dag, want het was de eerste 6 weken. En zij gingen studeren, de een kerkgeschiedenis, de andere vakken. En nou, we hebben zulke schik met elkaar gehad. En hij zegt, ik wil je wat geven, omarmen doe ik, omarmen en ik wil je wat geven. En wat deed die vrije? Die trok zijn riem van zijn broek af. Het ligt hier, ligt het. En hij trok zijn riem van zijn broek af. Hij zegt, dat is voor jou. Van mijn land. En die broek zakte zoals van zijn kont af, maar dat maakte niet uit. Dat is voor jou. Nou, ik denk, ik deed dus niet. Want mijn riem was niet zo bijzonder. Maar dat heeft diep in de kop gemaakt. Geef wat je hebt. En ze zijn nou, niet straatarm, maar ze hebben niet veel. Ik vond het geweldig. Waarom doet hij nou niets? Job? Dat niet. Nou, oh, jammer. Hoe doe je dat dan hier? De techniek laat ons in de steek. Enter?
Ja, nee.
Basketbal. Ja. Jaap, hoe doe je dat? Hij doet niet meer. Batterij op? Oh, makkelijk. Dat doet hij niet? Ja. Oh. Vastgelopen. Oké. Okay. Nou, wacht weer. Had je vroeger ook met die dia's vroeger, die liep ook een keer vast, maar is het te heet? Ja. Nou. even een gebedje gedaan dat hij weer doet. De universiteit, ja, professor Lorenzo. Gewoon naar school, de universiteit. Rijtjes leren hebben we allemaal gehad. Ja, dit was dan... Ja. Nou, er kwamen dus jongens, zeg ik, studenten uit Kenia, uit Ivoorkust. Deze jonge man kwam uit Irak. Dat is heel interessant. Een vluchteling uit Irak, Ivoorkust, Kenia, Tanzania, studenten, India. Het is werkelijk fantastisch om met deze gasten op te trekken. 6 weken lang, iedere dag opnieuw, in de pauzes. Nee, het is een ander. In de pauzes en in de lessen om daar met die gasten te spreken over hun kerk, over hun geloof en over hoe zij kerk zijn en in Nederland en ook de vooroordelen, want er zijn de vooroordelen natuurlijk plenty, want zij snappen bijvoorbeeld niet dat wij, ik had gisteravond met de dominee ook over, dat wij met de dominee bijvoorbeeld een wijntje drinken, daar snappen ze niks van, daar snappen ze helemaal niks van. Dat, oh, ja, kan dat? En is er, ga, ja, natuurlijk, alles kan. Dus die ontmoetingen waren schitterend. Ook in de les moest je, in het Italiaans dan, moest je een les geven over je eigen land. Wat bijzonder was. Nou, iedereen had een eigen les over het land. En dat was gewoon schitterend. Om dan ook je eigen verhaal te vertellen. En ook te horen over India. En juist in die tijd was het in India een grote christenvervolging. In deze tijd. Nou, je ontmoet verder interessante mensen. Nou, ik heb ze ook ontmoet. Maatje van Wegen en Joop Daalmeijer. Een zuster, Anima Christi. U kent ze wel, ongetwijfeld. Een jonge zuster staat aan het hoofd van een grote congregatie. Waar mensen, dat ontzettend bloeit. In Argentinië, in Amerika, maar ook in Nederland worden de blauwe zusters genoemd. Ze zitten in Heilo en er komt volgend jaar ook een comiteit in Den Haag. En dit was een schitterende non. Dat is een prachtig mens. Ik was daar. En toen vertelde ze mijn verhaal. Maar er werd veel ingebroken. Nou zegt ze, als ik naar bed ga. Ze kunnen de... Oh, wacht even. Dat is iemand anders. Als ik naar bed ga, dan zegt ze, nou, ze bekijken het maar. Ik ga naar bed. Ik doe de deur dicht. Ik zeg, Maria, voor jou is het huis. En ik ga slapen. Nou, fietsende veenders. Die kennen we allemaal. Koos Idi. Nou, vriendjes die komen om een ijsje te gaan eten. Kennen we ook. Nou, je kan ook spatsieken eten. Dat is de oude minister van Onderwijs. Mevrouw van Ardennen. En toen had ik hem wel zitten hoor, een beetje de alcohol. Eerst thuis een glas. En dan aan tafel wit, rood. Toen nog een likeurtje. Eten is in Rome, misschien dat ik het daarom wel erg leuk vind, is heerlijk. Je eet, dit was met de Vietnamezen op het dakterras. Had je s'avonds om 8 uur gegeten en zij gingen om 11 uur nog een keer koken. En dan gingen we weer eten. En wat at je dan? Wat de Vietnamezen lekker vinden. Maag, nieren, darmen. Altijd wel reden om samen te eten. Dan met vrienden een pizza eten. Nog eens een huwelijksjubileum gevierd. Koos en Ida, Hogeboom, Bakker, die waren er ook bij. Een lekker likeurtje gedronken. Nou, dat is leuk. Dat is mijn zus. Dat is mijn zwager, mijn broer. Die kwamen ook even langs. Even naar het broertje kijken. En dat is tante Menna. Die kwam ook langs met de hele gezin. En die wilde een muntje gooien in de Trevifontein. Akkoord. Laatste deel. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou kom ik aan het serieuste gedeelte. Want die eerste 6 weken had ik een talenopdracht. Ik wilde taal leren. Dat is redelijk gelukt. En de tweede 6 weken wilde ik dan ook, zoals de bisschop aan mij vroeg, me ook laten vormen. Me ook laten, ja, mijn vak als het ware weer een beetje oppoetsen. Nou, ik heb me laten inspireren door het boek van Peter Schmid, In handen van mensen, het ligt daar, voor de mensen die erin willen kijken, naar de vraag van Jezus aan leerlingen, aan de apostelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Akkoord. Op 7 april van het jaar 30... werden voor de muren van Jeruzalem 3 Joden gekruisigd. 2 van hen zijn anoniem gebleven, de goede en de slechte moordenaar. Maar de middelste persoon was Jezus, Yeshua, afkomstig uit een klein Galilees dorpje Nazareth. Toen ze op het zogenaamde schedelplaats kwamen, sloegen ze hem daar aan het kruis en ook die 2 misdadigers, de een rechts en de ander links van hem. De kruisiging was aan de orde van de dag. Dat wist ik eigenlijk niet, maar de afloop van de slavenopstand van Spartacus in 71 voor Christus werden er gewoon maar 3000 slaven gekruisigd op de weg van Capua naar Rome. Bij de Joodse oorlog, de bezetting van Jeruzalem in 66 tot 73, massale kruisigingen. 500 verzetslieden per dag. Naar aanleiding van de dood van Herodes de Grote, 4 voor Christus, en een revolte oplaaide in Judea, werden in Jeruzalem 2000 opstandelingen, 2000 gekruisigd. Dus het was eigenlijk een beeld wat mensen gewoon was. Na de kruisiging, dus de kruisiging van Jezus, was eigenlijk een gewoon feit in de tijd van Jezus. Nou, wat deden ze? Na de kruisiging en verrijzenis begonnen de leerlingen, de verrezen Christus, hier zie je een schilderij van Pieter van Aalst, zie je Jezus als de verrezen, hij komt uit het graf, gingen de leerlingen Jezus verkondigen. Dat hij door God opgewekt was uit de doden, dat hij derhalve erkend moest worden als de lang verwachte Messias. Het was het verhaal van die ene mens, Jezus, die een ongekende barmhartige houding had. Vergeving, liefde voor iedere mens, zelfs ten overstaande van de vijand. Gerechtigheid en waarachtigheid. Zijn handelswijze als een afspiegeling van de onvoorwaardelijke liefde en gerechtigheid van God, die Jezus zijn vader noemde. En ze hebben hem verkondigd als de Messias, de Christus van Israël, door God gezalfd, de opstanding uit de doden. En overal trokken ze naar de mensen toe, om het goed nieuws van het evangelie te verkondigen, dat Jezus de redder van de wereld was. De boom van schande werd gemaakt tot een levensboom. En in de San Clemente, ook een prachtige kerk, zie je dus de levensboom in als mozaïek in de apsis. Even kijken of deze. Ja, hier zie je dus de levensboom. De 12 duiven met Christus in het midden, Maria en Johannes. Maar je ziet nog meer. Hier zie je bijvoorbeeld de heilige Clemens en de heilige Petrus. En hier zie je de heilige Paulus met de heilige Laurentius. Mensen die goede ogen hebben, maar ik weet het. Hier zie je een rooster. En Clemens heeft een anker in zijn handen. Want Clemens, ook een paus, die is in de Oostzee in het water gemikt. En zo ook verdronken met een anker. Dan ga je wat sneller zinken met een anker in het hand. De boom van het lijden komt voort uit het groen van de tuin van Eden. Dus datgene wat God heeft geschapen is hetzelfde hout als het hout van het kruis. Met de 13 schapen, de lammeren, 12 apostelen, met het lam Gods in het midden. En hier zie je allemaal groene vertakkingen met allemaal bijzondere mensen uit orders en congregaties die wat hebben betekend voor de kerk. En wat ik zo mooi vind, is hier zie je de Pantocrator, de albeheerser, de Christus, en hier zie je de hand van God die het kruis in zijn handen houdt. Hier zo. Het is een schitterend stukje werk waar je heel lang over kan nadenken. Oh ja, ik vergeet eigenlijk dat hier zie je dus te midden van het groen de slang. De slang uit het paradijsverhaal, de zonde. En Christus is gestorven voor onze zonde. Akkoord. Je ziet wat dichterbij. Het is echt schitterend, hè? Prachtig. Je ziet die hand van God, zie je dat? Hij houdt het kruis in zijn handen. Deze gekruisigde Jezus werd overal verkondigd over het hele Middellandse Zeegebied. En u heeft eerder het kaartje gezien van Paulus. Niet als herinnering, maar als de levende Heer, de redder van alle mensen. Het verhaal van de levende en niet van een dode, een leven, en niet een levensverhaal, maar het verhaal van een levende. En dat verhaal vinden we terug in talloze kerken, hier bij de San Clemente, waar veel afbeeldingen hangen van Jezus, van zijn leven, van zijn handelingen en van zijn houding. Later ook verzameld en bewaard in de vele musea. Kunstuitingen geïnspireerd op het evangelie. Maar het evangelie houdt zich niet met kunst bezig, maar met de blijde boodschap. En omwille van Jezus Christus mogen wij mensen geloven in een God van liefde en gerechtigheid. De God die een band, een verbond is aangegaan met mensen. En sterven hier op het kruis van Jezus Christus mogen voor ons betekenen, op die God mogen wij vertrouwen. Die God laat zich vinden in gemeenschap van de gelovigen, de kerk, die biddend en vierend telkens samenkomt om hem te gedenken. Zijn normen en waarden dragen we uit in de wereld van vandaag. Kortom, een leven met hem, in hem en door hem. En dat heeft mensen geïnspireerd in de voorbije geschiedenis. En het blijft steeds mensen inspireren om die Jezus te volgen en zijn boodschap uit te dragen. Het heeft ook kunstenaars geïnspireerd, grote en kleine namen, gemotiveerd om hun visie weer te geven aan het doek, aan het marmer of andere kunstvormen. In de vroeg-christelijke kunst stond de persoon van Christus al centraal, al werd niet direct zijn persoon, zijn menselijke gedaante, afgebeeld. Dat had te maken met een verbod op het maken van beelden, komend uit de Joodse traditie. Het niet afbeelden van God was en is een van de sterkste uitdrukkingen van eerbied voor zijn transcendente, zijn onzichtbare werkelijkheid. God is met niets en niemand, met niets is niet zonder meer met niets te vergelijken. Vervaardigen van beelden was dus in die tijd afgodendienst. Je had dan de beeldenvernieters, de iconoclasten, de beeldenvereerders, de iconendoelen. En er was een strijd tussen voor- en tegenstanders. Bijvoorbeeld Clemens van Alexandrië, die vond het een perverse vaardigheid. En Tertullianus, die vond kunstenaars maar duivels. Dat had te maken met een soort jaloezie, een soort competentie tussen Jezus en de keizer. De keizer was dus eigenlijk de allerhoogste op aarde. En Jezus was ook de koning, hè, zoals u weet. Dus daarvoor gebruikte men liever dan de eerste tijd symbolen. Symbool van de vis. Jezus Christus Theou Huius Soter. Jezus Christus, Zoon van God, redden. En dat was dan afgebeeld in de catacombe, zoals je dat zag, die ene foto, waar christenen dan ook samen kwamen. Of een korf met brood, de 5 broden en de 2 vissen. Hier ziet u dan iets van een mozaïek. Dat is meer uit Tapga, Israël. Maar hier zie je van uit de catacombe van San Calixtus, begin 3e eeuw, een vis, 1, 2, 3, 4, met de 5 broden, een afbeelding, was ook een niet-christelijke afbeelding. Het kwam uit het heidendom, want ja, iedereen eet vis en iedereen eet brood, maar het was dan gechristianiseerd en afgebeeld in de catacombe van San Calixtus. En toen daar op dat moment, op die plek, kwamen dan de christenen samen en vierden samen de Eucharistie. Dus geen beelden, alleen maar symbolen. Dat zijn we al in het begin 3e eeuw. Toen kwam de goede herder. Die verwijzing werd concreter, de verwijzing naar Christus. De oudste menselijke voorstelling van Christus was dus de goede herder. Was ook een Romeinse afbeelding, hebben ze op Christus geïnterpreteerd. Dat had ook te maken dat er allerlei concilies kwamen, ook in de 4e eeuw, dat Jezus de Zoon van God was, althans genoemd werd door de kerk en zo ook werd uitgedragen. En dan mocht Christus ook afgebeeld worden als de goede herder naar aanleiding van het evangelie. De herder als een beeld van Jezus. In de eerste 5 eeuwen was het eigenlijk niet de gewoonte, zelfs verboden, om een afbeelding te schetsen van de kruisiging van Jezus. Waarom? Omdat in de eerste 5 eeuwen het een gewone, een normale zaak was om mensen die te dood werden veroordeeld, om die aan het kruis te slaan. En hier zie je dus in de 5e eeuw, dat was een beetje de overgangstijd, één van, zo niet de oudste afbeelding op de Aventijn in de kerk San Sabina een afbeelding van de kruisiging van Jezus. U ziet, als u goed kijkt, geen kruis. Dus u ziet een persoon, drie personen met de armen links en rechts gespreid in een kruisigingshouding, zou ik gaan zeggen. U ziet geen kruis. Dat komt later. De oudste afbeelding is schitterend. Je ziet het in de deuren van de San Sabino op de Aventijn, een kerk van de Dominicanen. Wel nu, als nu, en dan zitten we al in het begin van de middeleeuwen, als nu echter de oudste afbeelding van de kruisiging, pas wanneer de imperiale kunst, dus de keizerlijke kunst, zelf verchristelijkt wordt, komt er als het ware een publieke afbeeldingsbevoegdheid van Jezus. De keizer van Rome is niet meer, en dan zie je een overgangstijd, dan is het, als ik zeg het nu eigenlijk een beetje met mijn eigen woorden, dan is het geoorloofd om in de middeleeuwen, begin 6e eeuw, 5e, 6e eeuw, om dan Christus af te beelden, eigenlijk een beetje synoniem aan de keizer. He, vergelijk aan de keizer als een keizer. En je ziet hem in de keizer. Een zegende gebaar, de wetsrol in de hand, zittend op een troon. Het is niet zomaar een stoel, een troon met allerlei edelstenen en allerlei prachtige dingen. Met een voetenbankje, een aureool boven zijn hoofd, het kruis, de afbeeldingen van de evangelisten. En de apostelen links en rechts van Jezus in Romeinse tunica's gekleed. Ziet u, hè? Tunica's, dat zijn Romeinse kleding, niet de Joodse kleding, waarmee de leerlingen van Jezus werden afgebeeld. Dat is in de kerk San Pudentiana, de oudste afbeelding uit de 5e eeuw, bewaard althans en gekend van de Christus als de Pantocrator, de albeheerser, laat ik zeggen evenaardig aan de keizer van Rome. Hier zie je een detail in de basilica. Dit is dan de wetsrol. Hier ziet de stoel. Hij heeft een baard om, dat is ook heel bijzonder. Die L heb ik gevraagd. Niemand weet wat dat betekent. Het zou ook een I geweest kunnen zijn, waar men bij de reconstructie een L van heeft gemaakt. San Pudentiana, 5e eeuw. Basilica de Santi Cosma en Damiano zie je weer ook zo. Dan ben je een eeuw later ook Christus dan als het ware wat meer verheven. Hè? Niet zittend, maar wat meer verheven. Ook weer zo'n aparte letter I op de mand. Het goud en de blauwe kleur van het aardse en het hemelse. Het goddelijke en het menselijke. En hier te midden van de apostelen met de lammeren weer symboliserend. En met het lam gods, de 12 apostelen en Christus zelf. De Pantocrator zal uiteindelijk de macht van Rome en van alle aardse rijken winnen. Dat was dan het idee van de verspreiding van het evangelie. 303, heb ik u nog niet verteld, maar werd het christendom een officiële godsdienst door keizer Constantijn. Hier zie je Basilica Santa Cecilia. Uit 821 ben je weer een paar eeuwen verder. Wederom, hij staat, zegende gebaar. Nou, weer aparte kleding, de wetsrol en dan al enkele heiligen en enkele apostelen. En zie je weer een iets andere houding dan in San Pudentiana. San Marco ziet het ook. De Alpha, Christus de Alpha en de Omega. Allemaal ook geïnspireerd door allerlei concilies in die tijd. Vanaf de 4e eeuw tot de late middeleeuwen. Met allerlei gedachten over Christus, over Maria. Die dan werden uitgedragen. En dat inspireerde ook weer kunstenaars om daar afbeeldingen van Christus te maken. Dit vind ik een heel interessante. San Cosma en Damiano, ook in diezelfde kerk in de 8e eeuw, een kruis waarin Christus als, ja, ik zie daar een edelman in, gekruisigd. Nou, in die tijd was dat een aparte visie van de mensen die toen leefden op de kruisiging van Christus, die ze ook maar weer hoorden van overlevering en van prediking. En dat is dit een afbeelding van Christus. Sancta Sanctorum della Scala Santa, weet je, bij die heilige trap, wat ik u zei, in de 13e eeuw, heel bijna met late middeleeuwen, met allerlei prachtige symbolieken bij hem, het zegengebaar, wederom met een voetenbank op een troon. San Alessio, Christus, zie je dan weer iets meer, ik zie daar wel meer vreugde in. En in detail ook, ziet u, de Christus. Maar nu, oh nee, nog niet. Basilica Papae San Giovanni di Laterano, in 1294 zie je weer een heel ander Christus Pantocrator met het kruis, de hert en de apostelen, die dat is uit de 13e eeuw en opnieuw geschilderd in de 19e eeuw. Ja. Dus het verhaal van het Heilig Kruis. U hebt gehoord van mij van de heilige Helena, de moeder van Constantijn, die het kruis meeneemt vanuit Jeruzalem naar Rome toe. En in deze kerk wordt dat bewaard volgens de traditie. En dan hier zie je ook Johannes de Doper. Niet te vlug. Johannes de Doper en dan ook de andere apostel en Jezus. Maar in de tweede helft van de middeleeuwen komt er een andere gedachte op gang, dat meer het lijden aan bod kwam, het lijden van Christus. Er kwamen talloze kruisen in deze vorm, maar ook kruisen waarin de armen zo meer omhoog zit, want dat is meer een lijdensaspect. Dat had te maken met de lijdende en stervende mens. Mensen moesten in de late middeleeuwen heel veel sterven, door de pest, door ziektes, kinderen stierven vroeg. Het was gewoon een hele moeilijke, de donkere periode van de middeleeuwen. En mensen wilden zich eigenlijk zo laten identificeren met de lijdende Christus. Dus Christus kreeg veel meer een lijdend aspect. Hier ziet u allerlei talloze kruisen gefotografeerd in het Vaticaans Museum. Christus als de lijdende figuur, de doornenkroon, komt dan ook weer meer naar voren. Christus krijgt lange haren, een kortere baard. Hier zie je ook een lijdende Christus met de takken in zijn hand. Nog extra doornenkroon. Je ziet gewoon het lijden, zie je aanwezig. In de 14e eeuw, de kruisafname, nou ook een aspect ervan. En de Pietà, begin van de 16e eeuw, is eigenlijk daarvan het toppunt, als het ware. Hè? Het toppunt. Maar kort. Het is een beetje onduidelijk, maar ik wil me er wel op indoen. Want na de 15e, 16e eeuw komt er wat meer vrolijkheid in de kerk. Dus dit is een afbeelding van Christus die dan verrijst met heel veel wit en heel veel andere kleuren. Het is een beetje een onduidelijke foto. Ik heb hem van internet geplukt. Ik heb dat niet gezien in Rome. Maar dan zie je dus na die periode, 16, 17e eeuw, dat wat meer vrolijkheid. Christus als de verrezen Heer, glorierijk, hoog verheven, heel veel wit, heel veel kleding. En zo wordt Christus dan ook afgebeeld. We naderen het einde. Dan merken we dat er na de periode van de middeleeuwen, dat de wereld als het ware openbarst, mede door de ontdekkingsreizen, de reformatie. Dus dat is de césuur, de scheiding en de opkomst van het protestantisme. De contra-reformatie, dus hun reactie. En de verlichting. Zie je dat er in de kerkelijke kunst ook een optimistische trend komt. Ik heb het laten zien in deze afbeelding, maar ook in deze afbeelding zie je dat. Want in Parelle Moniaal in Frankrijk heeft Margrethe Maria Alacoque, een religieuze, een zuster, u ziet hier haar, heeft een verschijning van Christus die zijn hart laat zien, zijn heilig hart in 1675. En dan komt er als het ware een andere manier om Christus af te beelden en verhuist als het ware de afbeelding van Christus meer naar de huiskamers van mensen. Niet meer het algemene beeld wat je zag in de middeleeuwen als een keizer en de kruisen die dan het normale patroon van de wereld was, maar je ziet dat het veel meer verhuist naar de privésfeer van mensen. Christus wordt Jezus van de persoonlijke vroomheid. En denk maar dus aan de Heilige Hartdevotie in de 18e eeuw. Een prachtig voorbeeld hangt in deze kerk, San Patrizio, ziet u het? Hangt in deze kerk, dat is een moderne kerk. Hangt in de San Lorenzo in Lucino, hier ook weer het Heilige Hart. En hangt in de San Gesù, en dit is een hele bekende. En deze is nog bekender, die kent u misschien wel. De stralen die komen uit het hart van Jezus. En ik weet zeker bijna dat bij de meesten van u, en zeker de ouderen onder ons, dat die nog een Heilig Hartbeeld in huis hebben, of zeker hebben gehad. En dat komt uit deze vroomheid voor. Santo Spirito in Sassia, een kerk dichtbij het Vaticaan. De moderne tijd en de moderne kunst, ik eindig het allerlaatste. Hier zie je een donkere foto van een moderne kruisiging. Dit vind ik ook een hele bijzondere, de kruisiging van Jezus. Hier zie je ook een neo-Romaanse afbeelding in een moderne kerk met een afbeelding van Christus in neo-Romaans. Ziet u, dus neo betekent dus een opnieuw naar het heden gebracht. Hier zie je Christus in een moderne aspect rond de stralen van de verrijzenis en zijn kruis. Dus dat is eigenlijk de 15e statie. Want ik moest van mijn professor niet alleen oude kerken bezoeken, maar ook moderne kerken. En dit was een van de moderne kerken. En dit was een modern schilderij, hoe de schilder de kruisiging van Christus als het ware beleeft. Dat ook in deze tijd mensen kunnen worden gekruisigd. En het is ik zie hem als een hedendaagse meneer die dan door datgene wat hij meemaakt, net zoals Jezus, gekruisigd wordt. Nou, tenslotte, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is de vraag die me bezig heeft gehouden de laatste 6 weken van mijn Sabbat. Het vraagt Jezus aan u, maar bijzonder ook aan mij. En wandelend door de geschiedenis zien we dat de beelden van Jezus Christus altijd gekleurd worden door cultuur, maatschappij en denkbeelden van mensen. En krijgen daardoor een toepassing in het concrete leven van mensen. Denk maar eens aan dat laatste schilderij. God is een verbond met ons aangaan. En vanaf mijn kamer zag ik om een ochtend deze prachtige regenboog. Dit was de kerk waar ik woon en dit was de kamer. En ik dacht, ja, zo is het ook. De regenboog, Gods verbond met mensen. God gaat een band aan met mensen. En het was Jezus niet om de kunst te doen, maar om het rijk van God. Dat gestalte krijgt door onvoorwaardelijke liefde en waar getuigenis van gerechtigheid. Dat is wat mij betreft het ware Christusbeeld. En dat begint in je eigen hart. Het hart dat de Heilige Geest mag ontvangen als we telkens weer samenkomen om de Eucharistie te vieren met de 5 broden, de 2 vissen, verwijzend naar de maaltijd die de Heer hield, dat we in onze kerken mogen vieren. De Heilige Geest die ons in staat stelt, en hier ziet u de afbeelding in de apsis van de Sint-Pieter, met de cathedra, de stoel van de paus, van Bernini, met een afbeelding, met een duif, waar op een bepaald moment van de dag het zonlicht doorheen gaat, als een teken wat mij betreft van de aanwezigheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest die zo treffend is verbeeld in de raam in de apsis boven de kathedra van de Sint-Pieter in Rome. De duif tussen de wolken, zonnestralen en de vele engelen. En als je dan stil wordt en naar kijkt, ook met duizenden toeristen om je heen naar deze plek, voel je de stilte die je nodig hebt om de Heilige Geest te ontvangen en te voelen. En daar heb ik dan dit gebed gebeden. Kom Heilige Geest, verlicht de harten van uw gelovigen. Ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En zult aanschijn van de aarde vernieuwen. Het is die geest waar ik denk die we nodig hebben om voor onszelf een antwoord te geven. Wie zeggen de mensen dat ik ben? U bent Christus, de Zoon van de levende God. Dank u wel. Dank u wel dat u met een uitloop van een half uur, 20 kwartier, wat technische storing. Mag ik even af? Ja. Dank voor uw belangstelling. Ik vond het erg interessant. Het was voor mij en voor Idi ook en voor Koos denk ik een nieuwe ervaring om een PowerPoint-presentatie te maken. Het heeft nou Idi toch en mij ook wel heel veel nachtrust gekost.
Ja. Ik wil u nog even wijzen op de website van de Doortocht. Daar worden de PowerPoint-presentaties die we vanavond hebben gegeven, die worden daaraan gelinkt, waardoor u dus via hem nog een keer of ze nog een keer kan bekijken. En als alles goed gelukt is, dan is het ook opgenomen door de kerkradio. Dus dan kunt u op kerkomroep.nl deze datum opzoeken. Eerst de plaats en dan de datum en de tijd. En dan kunt u, als u wil, het allemaal nog eens een keer naluisteren. We hebben voor u een boekenlegger als herinnering gemaakt. Er staan een paar foto's op. Er staan met name ook de websiteadressen op van de Doortocht. Van onze actie Fietsen voor een Kinderklas. En van Stichting ATTA. Dat is de stichting waar wij dus het bedrag op 1 maart in de kerk, in deze Petruskerk, om 9:30 gaan overdragen aan de stichting. Dus de opbrengst. Dus tot 28 februari staat de rekening nog open. Dus stel dat u nog iets vindt of denkt, yes, ik doe ook een kindje. Dan kunt u nog voor €50 een jaar onderwijs sponsoren. En dan gaan we nog hoger. En de boekenlegger bij de buitendeur voor u alle één. En nog een flyer met een korte impressie van de spannende en leuke momenten van onze reis. En verder wil ik u ontzettend bedanken voor uw aandacht.
Idi vond het en Koos vond het prachtig om naar Rome te fietsen. Ik vond het echt uniek dat je 3 maanden vrij krijgt en doorbetaalt om naar Rome, in Rome te mogen gaan, om die wens tot uiting te laten komen. Toen dacht ik van, wat zou het leuk zijn als we een Italiaanse avond zouden houden en u daarmee mee verblijden. En ik dacht, ik ga iedereen trakteren om een glaasje wijn, wit, rood, een sapje of wat u al wilt en een Italiaanse olijf. Dat je een beetje in de sfeer bent. En wat schetste mijn verbazing? Dat de Rabobank met een flink bedrag richting Idi kwam en zegt, wij willen je helpen. We mogen niet het geld 1, 2, 3 geven aan dat project, maar wel om dat uit te dragen. Dus we willen voor jou een zaal huren en weet ik het allemaal. Nou, die zaal hebben we hier. Dus u krijgt het wijntje niet van mij. Maar u krijgt het wijntje van een hele bekende bank. Laat u vooral smaken. En laten we de bank niet teleurstellen dat de glazen goed gevuld worden. En dat we een heerlijke, gezellige avond van maken. Dank voor uw komst. Kort, hè?
Ja. Ik mag vanavond niks zeggen van Idi. Maar ik ben voorzitter van Stichting ATTA en namens het bestuur wil ik zeggen dat ik het een geweldige prestatie vind. Ze hebben veel meegemaakt. Ze zijn gelouterd. Maar ik vind het bedrag wat ze opgehaald hebben vind ik helemaal uniek. 1 maart zal ik een verhaaltje doen over de weeskinderen. Ik moet het nu kort houden. Maar ik wil in ieder geval zeggen dat ik het een stel fantastische mensen vind. Pastoor Broeders, ik wil u ook hartelijk bedanken voor alles wat u tot nu toe voor Stichting ALTA heeft gedaan. En ik vond het een hele interessante en mooie avond. En ik ben blij dat u weer terug bent.